Dames en heren, van harte welkom bij wederom een raadsvergadering. Nu met een volledige collegetafel. Doet me deugd, de eerste collegevergadering ook weer achter de rug, zeer geanimeerd. Van harte welkom, leden van de raad, collegeleden, ambtelijke ondersteuning, steunfractieleden, belangstellenden, uiteraard de luisteraars via Tinale Lokaal, ook van harte welkom en de kijkers via internet, zoals altijd, van harte welkom. Bij de opening, uiteraard een welkom aan Jan de Jong, na zijn ongelukkige geval weer present. Het is nog wat behelpen, maar het gaat goed. Melding van twee afwezigen, de heer Kloos nog steeds met rugproblemen en de heer Kalk is vanavond afwezig. Zou ik willen overgaan naar agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. En ik zou u willen voorstellen deze agenda gewijzigd te gaan vaststellen, omdat wij zometeen te maken krijgen met vragen en insprekers waarna agendapunten afgehandeld worden. En het lijkt me plezierig als wij dan de raad volledig hebben. Vanavond gaan wij weer 4 leden installeren. Dus ik zou u willen voorstellen om agendapunt 7 en 8, de beëdiging van de 4 nieuwe raadsleden, en dan gelijk ook maar daarachteraan de beëdiging van de steunfractieleden, dat zijn er 2, om dat naar voren te halen, dat wil zeggen na dit agendapunt direct af te handelen. Dus na 2, eerst 7 en 8. Dan gaan we daarna door met de agenda, met dien verstande dat bij agendapunt 6 er 5 insprekers zich gemeld hebben met betrekking tot agendapunt 10. En dat halen we dan dus naar voren. En dat betekent dat agendapunt 9, de renovatie zwembaden, na agendapunt 10 behandeld gaat worden. Kunnen zich vinden in het gewijzigd vaststellen van de agenda zoals ik hem net naar u gemeld heb. Zo doen, al dus besloten. Gaan wij dus nu over tot de beëdiging, maar voordat wij kunnen gaan beëdigen, zullen wij eerst de geloofsbrieven van de 4 nieuwe leden moeten gaan onderzoeken. Ik verzoek de leden Talens, Pieters en Van der Meij om de geloofsbrieven te gaan onderzoeken samen met onze griffier. En ik schors daartoe heel kort even de vergadering met het verzoek om te blijven zitten. heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Van der Meij.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De commissie die u zojuist had ingesteld heeft de geloofsbrieven onderzocht. Daarin geen bijzonderheden gevonden, zodat alle leden benoembaar zijn. En wij adviseren derhalve de raad deze leden dan ook te doen benoemen.
Dank voor uw werk. Ik verzoek de leden, zometeen de leden, de heer Wensing, de heer Van Heukelum, de heer Meerman en de heer Bolhuis naar voren te komen. En ik verzoek aan ieder te gaan staan. Ik zal de tekst, de belofte of de eed, die vlecht ik in één, uitspreken en zal dan daarna aan u vragen de tekst uit te spreken. Dat verklaar en beloof ik als u de belofte wilt afleggen. En zo waarlijk helpen mij God Almachtig met het opsteken van de twee vingers, dat u dat dan gaat beantwoorden. De tekst. Ik verklaar dat ik, of ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, of ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik, of ik zweer dat ik, getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. De heer Wensing.
Zo waarlijk helpt mij God Almachtig.
De heer Van Heukelum.
Dat verklaar ik beloof.
De heer Bolhuis.
Dat verklaar ik beloof.
De heer Meerman.
Dat verklaar ik beloof.
Dan bent u hierbij weer retour in de raad en u bent nieuw in de raad. Ik wens u heel veel plezier, veel sterkte bij dit mooie ambt en dat gaat gepaard met uiteraard. En als u even blijft staan, dan gaan wij ook twee steunfractieleden benoemen, beëdigen. En ik verzoek de heren Schaf van GroenLinks en de heer Van Dijken van het CDA naar voren te komen. Ook in uw geval geldt, ik ga de tekst weer uitspreken en verzoek u dan antwoord te geven op mijn vraag. Ik zweer dat ik, of ik verklaar dat ik, als lid van een steunfractie, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, of ik verklaar en beloof dat ik, in de functie van lid van een steunfractie, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dat ik beloof dat ik in deze functie getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als steunfractielid naar eer en geweten zal invullen. De heer Schaf.
Dat verklaar en beloof ik.
De heer Van Dijken.
Zo waarlijk helpt mij God Almachtig.
Dan bent u hierbij ook steunfractielid. Ik wens ook u heel veel succes bij het uitoefenen van uw functie. En nu kunt u wel gaan zitten. Gaan wij over naar agenda punt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van de raad van 13 april en het vaststellen van de actielijst. Iemand daarover het woord? Niemand? Kunt u instemmen? Al dus besloten? Nee, punt. Dan agenda punt 4, het vragenrecht. Er hebben zich twee fracties aangemeld. De fractie van GroenLinks wil een vraag stellen over CO2-opslag en een vraag stellen over Pitesti. En Leefbaar Tinalo wil ook een vraag stellen over de CO2-opslag. Dus ik zou willen voorstellen dat GroenLinks eerst de vraag stelt over Pitesti. Daarna de vraag over CO2-opslag. En dat daarna Leefbaar Tinalo ook de vraag stelt over CO2-opslag. Die dan in één keer door de wethouder beantwoord zal worden. Het woord is aan de heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Mijn eerste vraag gaat over het bezoek aan Roemenië. Ik heb begrepen dat het een succesvol bezoek is geweest, dat er veel zaken zijn besproken, veel werkbezoeken zijn afgelegd en dat het ook belangrijk is geweest om de relatie te onderhouden waardoor onze vrijwilligers in deze gemeente weer op volle kracht verder kunnen met het steunen van de goede doelen en het behalen van de millenniumdoelstellingen. Mijn vraag is of het mogelijk is om op korte termijn ook een informatieavond te organiseren, zodat we allemaal die resultaten en ervaringen kunnen bewonderen.
Ik zeg u dat met zeer veel plezier toe en het zal nog voor de zomervakantie gaan plaatsvinden. Akkoord. Dan nu uw vraag over de CO2-opslag.
Ja, in de Drentse structuurvisie voor de ondergrond staat op pagina 42 dat het gasveld van Vries, noord, centraal of zuid, een van de opties is om CO2 in op te slaan. In het dagblad van het Noorden stond vorige week dat gedeputeerde Tanja Klip zegt: feit is dat CO2-opslag gaat gebeuren en sneller dan we denken. Zij verwacht ook dat er binnen enkele weken een aanwijzing plaatsvindt door het ministerie welke plaats het gaat worden. GroenLinks wil graag weten of het college op enige manier betrokken is bij de procedure, wat het college vindt van eventuele opslag in Vries en zou ook willen vragen om bij dit onderwerp, voordat die enkele weken voorbij zijn, een informatieavond voor onze burgers te organiseren, zodat iedereen tenminste weet waarover besloten wordt.
En over hetzelfde onderwerp, Leefbaar Tinalo, de heer Kruijenbrink.
Ja, de grasmachine. Meneer Rietkerk is iets sneller geweest. Wij hebben grotendeels inderdaad dezelfde vragen. Wij kunnen ook voorstellen dat het standpunt van het college misschien een duwtje in de rug zou kunnen zijn, of op welke wijze dan ook invloed zou kunnen hebben op een provinciaal besluit. Dus ook wij zijn heel erg nieuwsgierig naar wat het college standpunt aangaande de CO2-opslag is.
Het woord is aan de heer Assies.
Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag op stellen?
Dan blijft de heer Assies nog even zitten. Aanvullende vraag van de heer Pieters.
Nou, ik wil de heer Assies in zijn beantwoording direct meenemen wat of wij als gemeente hierover te vertellen hebben. In mijn beleving hebben wij hier zeer weinig er helemaal niets over te vertellen. En bij een aanwijzing denk ik dat de provincie ook buitenspel gezet is. Wil de heer Assies, als hij dit weet, meenemen in zijn beantwoording?
Het woord is aan de heer Assies.
Vanmiddag ben ik gebeld door mevrouw Klip over dit dossier. Zij is deze week op het ministerie geweest, samen met haar collega's van Friesland en Groningen. In het kader van de terugkoppeling rond CO2-opslag en locaties. Het is zo dat CO2-opslag een rijksoverheid verantwoordelijkheid is. En dat provincies en gemeenten daar geen zeggenschap over hebben. Dus wettelijk gezien is het zo dat wij buitenspel staan. Het ministerie is bevoegd om dat aan te wijzen. Dat hebben ze ook gedaan in Barendrecht. Zoals u weet is daar veel commotie over geweest. Maar het Rijk heeft besloten om toch door te zetten. En voor zover ik begrepen heb, wordt ook daar een proef gedaan. Wat is dan wel onze rol? Wij hebben als gemeente en ik als betrokken wethouder met de gedeputeerde afgesproken dat wij het de verantwoordelijkheid vinden van het ministerie om hier heel adequaat over te communiceren. En dat heeft het ministerie ook toegezegd. Dus zij zullen de verantwoordelijkheid op zich nemen om met de bevolking uitvoerig te praten over CO2-slag, de consequenties daarvan en de problemen die er eventueel zijn. Dat is één. Het tweede is zo dat de drie provincies hebben in principe 9 à 10 locaties aangedragen waar het zou kunnen. En de ministerie heeft gezegd, wij gaan die apart beoordelen. En daar worden 2 à 3 locaties uitgehaald in het noorden die in eerste instantie het meest geschikt zijn. Dus die fase verkeren we. Want dat is allemaal een autonoom recht van het ministerie. Dus we zijn betrokken bij de procedure, maar meer in de randvoorwaardelijke sfeer. Oftewel, hoe wordt de discussie en de communicatie zo zorgvuldig mogelijk gedaan, maar niet in de bepalende sfeer. Wat vindt het college hiervan? Nou, het college heeft geen standpunt. Ik heb zelf in de pers gecommuniceerd dat er onder de bevolking veel onrust is, dus dat ik vind dat er adequaat gecommuniceerd moet worden. En ik heb ook geconstateerd, en dat is qua feiten zo, dat er nog wel een aantal problemen te overwinnen zijn voor dit zonder risico kan. Daar komt bij dat er in het noorden nog een apart probleem is. De gasvelden die men op de oog heeft, die hebben nog een redelijke restreserve, heet dat zo mooi. En de verwachting is met nieuwe technieken dat die gaswinning ook door kan gaan. Dus het is in die zin ook niet altijd aantrekkelijk om daar CO2 in te brengen. Maar goed, dat terzijde. Dus heel simpel gezegd, de gemeente is randvoorwaardelijk bezig, maar niet bepalend.
Dank u wel. Nog een aanvulling?
Ja, even een aanvullende vraag richting de wethouder. Wat mij duidelijk is geworden van uw beantwoording is dat er voor de gemeente absoluut geen kostenaspecten aan zullen zitten. Het Rijk betaalt alle kosten, alle communicatie. Dus hier komt geen kostenpost voor ons uit. En voor de rest is mij eigenlijk nog niet helemaal duidelijk van in welke termijn praten wij nu, wanneer het echt tussen nu en gerealiseerd zou gaan worden. En wat nu eigenlijk nog een restprocedure zou zijn. Als gemeente hebben we absoluut geen inspraak in deze, begrijp ik. U heeft ook geen standpunt als college.
Er is geen sturing. Kijk, we kunnen wel een standpunt hebben, maar de vraag is of dat zoden aan de dijk zet. Hè? Maar we hebben in het college daar niet over gehad, dus ik kan geen college standpunt hieruit dragen. Het tweede is zo dat CO2-slag in het noorden gekoppeld is aan de nieuwe centrales in de Eemshaven. Die koppeling is gemaakt om de CO2 af te vangen. Je kunt eigenlijk zeggen, het gereed komen van de centrales is ook bepalend voor het moment van opslag. Dat lijkt me vrij logisch. Maar ik ben niet op de hoogte hoe lang dat nog gaat duren. Dus dat weet ik niet. Het is ook niet duidelijk hoe het met de kosten zit. Maar ik heb niet begrepen dat dat een gemeentelijke taak zal worden. Dus het is puur Rijksoverheid in relatie tot de producenten die dit probleem gaan proberen op te lossen en betalen.
Dank u wel. De heer Rietkerk, nog een aanvulling.
Ja, ook al kunnen we dan als gemeente formeel niet beïnvloeden en dus ook geen besluiten daarover nemen, denk ik wel dat we als raad een politiek oordeel hierover zouden kunnen geven. En wat dat waard is, dat zullen we dan wel zien.
Dat was aanvulling. Goed, gaan wij over naar agenda punt 5, het spreekrecht. Er zijn 5 aanmeldingen voor vanavond om gebruik te maken van het spreekrecht. En zoals ik daar straks al zei, betreft het allemaal agenda punt 10. Dus wij geven nu alle 5 de insprekers de gelegenheid om hun bijdrage te leveren. Na elke bijdrage kan er nog kort door u een toelichtende vraag gesteld worden aan de inspreker. Dan gaan we de eerste termijn afhandelen en daarna zal de wethouder gaan antwoorden. De insprekers hebben dan nog de kans om heel kort een tweede bijdrage te leveren. Ik verzoek de insprekers gezien het aantal om hun bijdrage kort te houden. En als eerste geef ik het woord aan de heer Kooi van Signatuur Architecten namens bewoners Groningerweg 131 Eelderwolde. Als u de rode knop indrukt, dan kunt u spreken.
Nou, ik ben al geïntroduceerd, dat hoeft niet meer. Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college. U gaat een besluit nemen over het voorstel van het college om het bestemmingsplan kleinere kernen en de zienswijze nota goed te keuren. De familie die eigenaar is van het pand in het perceel Groningenweg 131, wil graag op haar erf geheel voor eigen kosten een oefenruimte bouwen voor hun kinderen die de schermsport beoefenen. Wij begrijpen niet waarom het college geen medewerking wil verlenen aan dit bouwplan. Het gaat om een gebouwtje van 230 vierkante meter op een perceel dat bijna 10.000 vierkante meter groot is. Wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat u hierin geen medewerking wilt verlenen, juist omdat het perceel zo groot is. Je het gebouw niet eens kunt zien vanaf de openbare weg en geen enkele schade wordt berokkend aan het uitzicht van omwonenden. Ik laat u de illustratie nog even een situatietekening zien. Het gaat om dit perceel, wat ingekleurd is. Wat wit is aangegeven is de bestaande bebouwing. En het gaat om deze plek waar we graag dat schermhalletje willen bouwen. Dat schermhalletje, ik wil u deze tekening ook nog even laten zien, is grootte 10 bij 23 meter. Het heeft te maken met de afmetingen van de speelvelden. Op verzoek om het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat het gebouwtje wel kan worden gerealiseerd, wordt op voorstel van het college afgewezen omdat het te groot zou zijn volgens de regels van het nog vast te stellen bestemmingsplan en omdat het bestemmingsplan sport niet mogelijk zou zijn. Juist bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan doet zich de gelegenheid voor om een verzoek als de onze in te passen. Wij begrijpen dan ook niet waarom uw college deze gelegenheid geen gebruik wil maken om de realisatie van het gebouw op een ruimtelijk verantwoorde manier in te passen in dit bestemmingsplan. Ongeveer 2 jaar geleden heb ik het verzoek om de oefenruimte op deze locatie te bouwen besproken met de heer Dallinga van Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente. Deze adviseerde mij om nog even te wachten met dit verzoek, omdat er werd gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan en dat het verzoek daarin wellicht kon worden opgenomen. Wij hebben keurig gewacht. Toen dit voorontwerp bestemmingsplan ter visie lag, hebben wij dit bestudeerd. Hieruit bleek dat de gestelde regels ten aanzien van de oppervlakte van de bijgebouwen er niet in voorzag dat wij op het grote terrein een gebouwtje van circa 230 vierkante meter mochten bouwen. We hebben door middel van onze inspraakreactie verzocht om het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat het gebouw gerealiseerd kan worden. Op het advies van de heer Dallinga hebben wij een schetsplan gemaakt voor de oefenruimte en het voorstel ingediend voor een ruimtelijk verantwoorde situering en inpassing op de locatie. Uit de inspraakreactie en uit de reactie op het ingediende schetsplan is door de gemeente gesteld dat het gebouw niet voldeed aan de regels van het bestemmingsplan ten aanzien van bijgebouwen. Uit ons schetsplan blijkt dat de oppervlakte van de oefenruimte voortvloeit uit de afmetingen van speelvelden voor de beoefening van schermsport. Iedereen kan begrijpen dat er geoefend moet worden op speelvelden met officiële afmetingen. Het gebouw kan dus niet kleiner. Nu dreigt de situatie te ontstaan dat de algemene regeltjes van het bestemmingsplan dat in de maak is, het onmogelijk maakt dat er op deze locatie een oefenruimte gerealiseerd kan worden dat voldoet aan officiële speelveldafmetingen. De essentie van het maken van een bestemmingsplan is dat er wordt gestreefd naar een goede ruimtelijke ordening.
Meneer Kooij, wilt u komen tot een afronding?
Nou, ik ben nog niet klaar, voorzitter, nee, ogenblikje.
U heeft nog heel pak liggen, zie je.
Nou, nee, het zijn maar een paar blaadjes.
Afronden.
Onder goede ruimtelijke ordening wordt verstaan dat de ruimte gezien slechts dat geen situaties ontstaan die schade aanrichten aan de dorpsgezichten en landschappen of aan direct betrokkenen als de omwonenden. Ons voorstel om de oefenruimte achter op het terrein te situeren achten wij niet in strijd met de goede ruimtelijke ordening. Het gebouw berokkent niemand schade en zal niet eens zichtbaar zijn vanaf het openbare weg. Wij begrijpen dan ook niet dat ons plan slachtoffer dreigt te worden van de regels die het college zichzelf oplegt. Wij achten dit onnodig omdat nogmaals het juist nu de gelegenheid zich voordoet met zorgvuldig maatwerk de plannen als de onze in te passen en te legaliseren. Met uw voorstel om het bestemmingsplan niet aan te passen tegen de situatie om te staan dat u welwillende burgers ernstig benadeelt. Wij verzoeken u dan ook om het ontwerpbestemmingsplan zodanig in te passen dat het bouwplan wel kan worden uitgevoerd. Dit kan op de volgende manier worden opgelost. In onze zienswijze hebben wij verzocht om de locatie de bestemming sport te geven aan de plek waar de oefenruimte is gesitueerd. In de zienswijze notitie geeft u het college aan dat deze bestemming niet passend zou zijn, omdat de bestemming sport is gericht op openbare binnen- en buitensportvoorzieningen en het daarom onmogelijk is om medewerking aan het plan te verlenen. Juridisch gezien is deze stelling niet houdbaar. Er wordt door het college gesuggereerd dat het bestemmingsplan er niet in voorziet dat er nergens een niet openbare binnen- of buitensportvoorziening gebouwd zou kunnen worden. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken, omdat dit niet op deze manier in de voorschriften wordt genoemd. Niet in artikel 10 begrippen en niet in artikel 17 sport. Artikel 17 begrippen geeft aan wat in de voorschriften van het bestemmingsplan wordt verstaan ten aanzien van de opgenomen begrippen, zoals bijvoorbeeld de bestemming horeca. In artikel 1 ontbreekt wat er moet worden verstaan onder het begrip sport, omdat het begrip sport niet eens voorkomt in dit artikel. Dus omdat dit begrip ontbreekt, kan het dus ook niet worden afgeleid dat het bestemmingsplan slechts toestaat dat er slechts openbare binnen- of buitensportvoorzieningen gebouwd kunnen worden. Naar onze mening is er dus geen enkele belemmering om op de locatie waar wij de oefenruimte willen bouwen alsnog de bestemming sport te geven. Waar een wil is, is een weg. Wij verzoeken de gemeenteraad dan ook om op de beoogde locatie aan te wijzen met bestemming sport en op een zodanige wijze dat ons plan kan worden uitgevoerd of om er op een andere manier in te voorzien dat de oefenruimte gerealiseerd kan worden. Dank u.
Dank u wel. Zou u de knop even weer willen indrukken? Is er van de zijde van de raad nog behoefte aan een toelichtende vraag? De heer Kraaienbrink, Leefbaar Tinalo.
Ja, mijn fractie gaat ervan uit dat het bestemmingsplan zoals het hier ligt een samenvoeging is van bestemmingsplannen waarbij gekeken wordt naar een soort continuering van de huidige ruimte, laat ik het zo zeggen. Ik neem aan dat er geen tijdsdruk achter zit en dat u eventueel in een later stadium, dat zou natuurlijk kunnen, gewoon een bestemmingsplanwijziging aan zou kunnen vragen. Is dat een optie voor u? Bent u daar ook mee geholpen of moet nu?
De heer Kooi.
Nou, insprekers willen graag zo spoedig mogelijk. En vaak is het zo dat als je een nieuwe bestemming realiseert en je komt vervolgens aan met we willen het graag gewijzigd hebben. Dus het gemeenteraad net een bestemmingsplan vastgesteld heeft en je komt met de situatie van. En dan krijg je te horen vaak over het algemeen. Waarom bent u niet eerder gekomen? Want we waren met een nieuw bestemmingsplan bezig en had het wellicht ingepast kunnen worden. En dan moet u weer een nieuw bestemmingsplan plannetje gemaakt worden waar kosten verbonden zijn, et cetera, et cetera.
Helder. De heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, als ik u goed beluisterd heb, dan ben ik al ruim 2 jaar bezig met dit project. Zelfs al voordat eerste zaken rondom de actualisatie van het huidige bestemmingsplan in gang gezet zijn. Als ik goed beluister, heeft u toen destijds van de ambtenaren het advies gekregen om te wachten met het indienen van eventuele plannen op deze actualisatie. Klopt dat?
De heer Kooi.
Dat klopt.
Dank u wel.
Oké.
De heer Wensing, CDA.
U gaf op een gegeven moment aan te kijken naar openbare sport en gesloten sport. Is het ook de bedoeling dat de banen gebruikt zouden kunnen worden voor derden? Want er zijn 3 banen, 2 kinderen, zij het dan zeer beloftevol. Maar zijn er meerdere die daar gebruik van kunnen maken?
De heer Kooi.
Dat is uiteraard aan de toekomstige gebruikers. Maar ik begrijp dat de heer en mevrouw zelf ook af en toe gezellig met hun kinderen staan mee te schermen. Dus,
Dank u wel. Mevrouw Engels, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb de situatie ter plekke bekeken en ik heb ook het hele verhaal gehoord. Dus erg veel aanvullende informatie heb ik niet nodig. Maar ik heb later bedacht. Is er ook, gezien de leeftijd van de kinderen en de aantal jaren waarin er nog thuis geschermd zal moeten worden, is er ook gekeken naar een tijdelijke accommodatie? Want die is wellicht anders in te passen.
De heer Kooi.
Er is niet gekeken naar een tijdelijk bouwwerk.
Bedoelt u dat soms? Of een tijdelijke... Wat bedoelt u?
Pardon.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat de behoefte aan deze accommodatie ook als een tijdelijk iets gezien zou kunnen worden, gezien de leeftijd van de kinderen, op de duur gaan ze studeren. Misschien is een tijdelijke accommodatie of nood of accommodatie makkelijker in te passen. Is daar überhaupt naar gekeken?
Ja, Kooi.
Daar is niet naar gekeken, maar het staat natuurlijk de gemeente vrij om een vergunning af te geven voor een semi-permanent gebouw indien dat gewenst is.
Verder nog vragen vanuit de heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, toch nog even op ter aanvulling van mijn eerste vraag. Ik begrijp op advies van de ambtenaar heeft u ervan afgezien om plannen eerder in te nemen. Had u, als u dat advies niet had gekregen, waren die plannen dan voordat dat deze actualisatie in gang gezet was ook ingediend? Kan ik daar normaal gesproken van uitgaan? Het staat ook een beetje aan met de richting en de denkrichting die de heer Kraai brengt aangeeft.
De heer Kooi.
Wij waren van plan om op basis van het oude bestemmingsplan een artikel 19 vergunning aan te vragen.
Duidelijk.
En er werd gezegd van ja, er komt een nieuwe wet, er komt een nieuw bestemmingsplan. Laten we het nu allemaal niet moeilijk doen, anders moeten we weer een artikel 19 procedure gaan volgen. Dus wacht u graag even.
Ja, u heeft eruit eigenlijk, begrijp ik, de indruk gekregen uit die gesprekken dat de mogelijkheid binnen deze actualisatie wel geschapen zou worden om die voorziening te creëren.
Dat werd niet uitgesloten.
Goed, ik kom tot een afronding, dank u wel. Het woord is aan de heer De Groot van Bond Heemschut.
Wat hè?
Ja, mijn door is weer. De heer De Graaf van Bond Heemschut. Ik kan mijn eigen handschrift niet lezen.
Hij is ingedrukt. Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad De Graaf. Zoals u al zei. De Bond Heemschut. Nee, allereerst bedankt dat ik die mag spreken of mee mag spreken. De Bond Heemschut is een landelijke vereniging die zich inzet voor het Nederlands cultureel erfgoed. De Bond is opgericht in 1911 en bestaat volgend jaar dus 100 jaar. Bij eventuele procedures betrekking hebben op cultureel erfgoed wordt de Bond altijd erkend als belanghebbende. Ik ben lid van het bestuur van de afdeling Drenthe en daar technisch adviseur. De ingediende zienswijze, die betreft de Tolhuisweg 27, in ieder geval de kern Meedlaren, hebben we mede namens het Drentse landschap ingediend. Naar onze mening houdt de aanduiding beeldbepalend in dat aan de kuiterij een zekere cultuurhistorische waarde wordt toegekend en niet dat het pand de gehele omgeving in het beeld domineert. Integendeel, het kruipt als waar in de grond. Het is een heel bescheiden bouwwerk, maar het is wel het oudste gebouw aan de Tolhuisweg. En die term beeldbepalend houdt dan ook in dat het pand hier gezien wordt als een waardevolle illustratie van de geschiedenis van Meedlaren. Onze zienswijze komt er eigenlijk op neer dat de bestemmingsplan onvoldoende recht doet aan die waarde die eraan is toegekend. De mogelijkheid van een bijgebouw bij de buren, een mogelijkheid waar eigenlijk al een vergunning voor is verleend, heb ik begrepen, drukt het heel bescheiden pandje helemaal weg. Op bladzijde 11 van de notitie zienswijze is, ik neem aan dat u die heeft, is bij de rode pijl bij 27 is heel duidelijk te zien eigenlijk wat het inhoudt. Hè. De woning ligt heel ver naar achter. Daarnaast heeft al een bijgebouw gestaan, maar er stond er eentje van de erfscheiding af. Maar u ziet dat bijgebouw al groter is dan de boerderij. Keuterijtje. Wij hebben gepleit voor het trekken van consequenties uit de waardering door de woning niet op te nemen in het totale bouwvlak. Een bouwvlak dat eigenlijk suggereert dat het allemaal dezelfde type woningen zijn, maar een aparte bestemming te geven. En bovendien het bouwvlak daarna zodanig op te splitsen en vorm te geven dat het oprichten van een, in relatie tot het pand, fors bouwwerk op de perceelscheiding, met een groothoogte van 3 meter, een hooghoogte van maximaal 6 meter. Terwijl ja, de groothoogte van het keuterijtje, die zal voor het grootste deel 1,30, 1,40, misschien 1,50 zijn. Je moet natuurlijk al die dingen in relatie zien. Niet mogelijk zou zijn. Dit zou tevens recht doen aan de uitspraak van de bestuursrechter, naar aanleiding van de eerder gevolgde artikel 19 procedure. Waarin gezegd is van, houd nou, kijk, onderzoek alternatieven en houd ook rekening met de belangen van de buren en ook met de cultuurhistorische waarde van het pand. Bovendien zou een dergelijke aanpassing ook nog inspelen op de ontwikkeling in de monumentenzorg, die een verschuiving van objectgericht naar gebiedsgericht inhoudt. Dus dat houdt in dat je niet alleen kijkt naar zo'n pand wat dan beeldbepalend of eventueel in een ander stadium beschermd zou zijn, maar dat je dat ook tot zijn recht laat komen in de vormgeving van de omgeving. Teleurstellend is dan ook de reactie van het college op de ingebrachte zienswijze. Die komt naar onze mening neer op, we doen het nou eenmaal altijd zo voor wat betreft de bijgebouwen. En de aanduiding beeldbepalend heeft alleen betrekking op het betreffende perceel. En de Raad van State heeft al bepaald dat de schuur gebouwd mag worden, naar aanleiding van de artikel 19 procedure. Als reactie zeggen wij hier het volgende op. We doen het altijd zo, is zonder inhoudelijke onderbouwing niet erg overtuigend. Beeldbepalend kun je alleen zijn in een wat ruimere context dan het eigen perceel. Beeldbepalend op eigen erf zal vast niet de bedoeling van de aanduiding zijn. De onderbouwing van de uitspraak door de Raad van State is niet bijgevoegd. Aangenomen, we nemen in ieder geval aan dat het om een zuiver juridisch argument gaat. Dat laat onverlet de aanbeveling van de bestuursrechter om ook de cultuurhistorische waarde en de belangen van de bewoners van de keuterij mee te wegen. Wij, de Bond Heemschut, doen ook namens het Drents Landschap een beroep op u als raad het bestemmingsplan niet in deze vorm vast te stellen en te bevorderen dat de aanduiding beeldbepalend de betekenis krijgt die ervan verwacht mag worden. Ik dank u.
Dank u wel. Van de zijde van de raad nog behoefte? De Pieters, VVD.
Ja, dank u. Ik heb een vraag aan meneer de Graaf. Dat is de volgende. U refereert aan de uitspraak van de bestuursrechter en de uitspraak van de Raad van State. Ik heb begrepen dat de bouwvergunning die verleend is, reeds onherroepelijk is.
Ik heb de uitspraak van de Raad van State, daar heb ik nooit gezien, heb ik alleen gehoord dat die geweest is. Dus ik heb ook daar een onderbouwing niet van.
Ik heb daar ook niet van u begrepen. Ik heb dat bij navraag hier in het huis heb ik begrepen dat de bouwaanvraag die verleend is reeds onherroepelijk is. Dus wat of daadwerkelijk een beslissing die wij hier nemen over het bestemmingsplan zal niks uitmaken. Of hebt u daar een ander idee over?
Ja, dat gaat.
Nou, ik kan me voorstellen dat het weinig zin heeft als iedereen zijn star opstelt. Aan de andere kant is het natuurlijk wel heel jammer dat zonder meer deze hele gang van zaken gevolgd is. En dat niet naar aanleiding van de uitspraak van de bestuursrechter gepoogd is om met elkaar aan tafel te gaan zitten en te kijken of er andere mogelijkheden zijn. Ik heb begrepen, maar daar zal de heer Veenstra, neem ik aan, zelf wel op terugkomen, dat ook op de uitspraak van de Raad van State nog een beroep mogelijk is. Hij zal daar gebruik van maken, dat zullen wij niet doen. Wij zijn daar helemaal geen partij in, dat is bond. Maar in feite denken wij dat die hele aanduiding beeldbepalend zo geen enkele zin heeft. Je zou kunnen zeggen, het zou zin hebben als daar een fantastisch mooi pareltje van een monument zou staan. Maar dat is niet zo. Het is een monument van bescheidenheid.
Maar het gaat niet in op de vraag die de heer Pieter stelde. Dus ik wou komen tot een afronding. Verder nog vanuit de raad? Niemand? Dank u wel.
Mevrouw Engels.
Mevrouw Engels, D66.
Ja, u heeft het over
samen om de tafel staan. Maar ik had begrepen dat dat samen om de tafel zit, maar dat het ook gebeurd is. En dat er met behulp van een mediator gekeken is naar een aanpassing van bijvoorbeeld de afmetingen van de schuur. En ook gekeken is naar of dat inderdaad van invloed was op de lichtinval in het huis. Of had ik dat verkeerd begrepen?
De heer De Graaf.
Ja, ik weet het niet. U moet daar met de heer Veens gaan straks over spreken. Dat is niet ons. Bij ons gaat het om de waarde van het keuterijtje. En wij denken dat, en ik ben ook vast van overtuigd dat het zwaar onder druk komt te staan door de mogelijkheden die het bestemmingsplan en de eventueel overleden bouwvergunning schept.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Veenstra, met al gememoreerd.
Goedenavond, dames en heren. Ik ben inderdaad de heer Veenstra. Ik ben de bewoner van het keuterijtje waar meneer De Graaf al een aantal behartenswaardige dingen over heeft gezegd. Ik ben met mijn echtgenoot uiteraard en een hele tijd ook met mijn kinderen ook de langst bewonende bewoner van dit pand. Dat betekent dat we er zeer aan gehecht zijn. Wij wonen daar 36 jaar. Het pandje... Want dat is het, staat er 110 jaar. Het was het eerst gebouwde woonhuisje ter plekke. Het is ontstaan echt als een plaggenhutje met een soort stenen voorgeveltje. Omdat in de gemeenschap een paar jonge lieden woonruimte nodig hadden. En wel heel dringend. En in die tijd ging dat dan zo dat je iets snel ter plekke op het landje van een boer neer kon zetten. Dat ging natuurlijk met steun van de gemeenschap. Dat werd getolereerd en dan was je in de gemeenschap opgenomen. Het is eigenlijk dus een plaggenhut. Tegenwoordig heet zoiets keuterijtje. Dit is inderdaad een 100% oorspronkelijk keuterijtje. Het is eigenlijk nog net zo klein en zo laag en zo eenvoudig en zo bescheiden als bij de oprichting. Nou moet ik zeggen, in 1897 werden er geen foto's van gemaakt. Ik heb wel een paar prachtige foto's, een zomer- en een winteropname van hoe het in 1920 was. En als je dat huisje nu ziet staan, dan is het nog precies zo klein en laag. Natuurlijk zijn de dingen veranderd. Ik bedoel, er zit wel degelijk centrale verwarming in. En we leven niet meer met 12 mensen op 20 vierkante meter of zo, met de beesten ertussendoor. Maar het heeft gewoon dat oorspronkelijke karakter nog. En ik kan met een gerust hart zeggen, met overtuiging zeggen, dat het op dit moment eigenlijk het enige nog resterende oorspronkelijke keuterijtje van Midlaren is. Dat klinkt een beetje arrogant misschien, maar het is wel zo. Er staat een prachtig exemplaar bij de beroemde hunebedden van Midlaren, maar dat is in feite een herbouw. Dat is vrijwel helemaal tegen de vlakte gegaan, is vervolgens prachtig gerestaureerd en dat ziet er natuurlijk nog heel authentiek uit. En in zekere zin is het dat ook, maar het is wel een vorm van nieuwbouw. Een andere prachtige keuterij die we in Midlaren hadden, dat was bij de beroemde oude Linde van Midlaren. Die is helaas, en tot groot verdriet van heel Midlaren en wij de omstreken, is verdwenen.
De Veenstra, u geeft een hele mooie beschrijving van de situatie en van de historie. Maar zou u inhoudelijk op uw bijdrage willen
inhouden? Dat authentieke historische karakter, dat willen wij graag behouden. Het is niet alleen ons verzinsel. Iedereen die er verstand van heeft, organisaties zoals het Drentse Landschap, de Bond, Heemschut, die vinden dat het behouden moet blijven. Een zeer gereputeerde Drentse architect als meneer Pieter Brink, die mediator is geweest, waar u het zo straks over had, die zegt ook het is 100% een oorspronkelijk keuterijtje. Het is zelfs zo dat wij zijn genomineerd door de schrijvers van een boek uit 2008, dat is dit boek, De Keuterijen in Drenthe, een standaardwerkje over keuterijen, het eerste standaardwerk. Wij zijn door de schrijvers van dit boek voor 2009 genomineerd, ons keuterijtje, voor de Drentse Architectuurprijs. Die hebben we trouwens niet gekregen, want het ging toch met name om hoe het verbouwd was, terwijl wij genomineerd werden omdat we het niet hadden verbouwd. Dus maar goed, het geeft aan wat voor karakter deze keuterij heeft. Het is terecht dat het beeld bepalend wordt genoemd, dat vinden wij ook, maar dat heeft weinig zin als je het vervolgens in een bestemmingsplan de mogelijkheid biedt om het volstrekt te ontwaarden. Hè, door naast een keuterijtje waarbij de ramen op ooghoogte zitten bouwwerken van 5 of, zelfs 6 meter hoog toe te laten. Dan heb ik het over het authentieke karakter van de keuterij, wat volstrekt zou verdwijnen. Het verdwergen noemt het Drentse landschap dat. Het betekent ook dat de leef- en woonsituatie in dit zeer bescheiden woninkje volledig naar de knoppen zou worden geholpen. In de reactie van de gemeente op onze aanvraag staat dat er sprake is van beperkte gaafheid in vergelijking tot een andere keuterij in Midlaren. Daar begrijpen wij helemaal niets van. Wij zouden dan graag ook weten hoezo en welke andere keuterij, want dat is niet aan de orde naar onze mening. Wat ik ook nog wil zeggen, dat is de vraag of de bouwvergunning onherroepelijk is. Dat is 2 keer aangerefereerd, dacht ik. Er is ongeveer 2 weken geleden is er een herzieningsprocedure opgestart bij de Raad van State. Dus dat onherroepelijk, dat zouden wij in elk geval niet zo willen noemen. Ja, er wordt wel degelijk naar herziening gestreefd. Het is een uniek huisje. Het is het eerste huisje ter plekke. Het is een unieke woonplek. U kunt dat op zo'n luchtfotootje, u kunt dat nauwelijks zien hoe het er daar ter plekke uitziet. U zou er allemaal eventjes langs moeten gaan.
Wilt u komen tot een afronding?
Toch moet u erover besluiten. Ik hoop dat u een wijs besluit neemt. Wij zouden in ieder geval willen vragen om het besluit zoals het nu voor ligt niet te nemen. En in elk geval op zijn minst de herzieningsprocedure af te wachten. Maar veel beter lijkt ons dat er inderdaad, zoals de bond Heemsvut goed verwoord heeft, dat er met de bouwblokken rekening wordt gehouden. En dat er een bouwblok geschapen wordt waar op de mogelijkheden tot bouw van bijvoorbeeld 5-6 meter hoog wordt beperkt. Hè, tot een acceptabele en in verhouding tot dit zeer kleine en bescheiden woningje iets acceptabels. Wij zeggen niet, dat kan helemaal niet gebouwd worden. Maar
Vincent, ik ga nu afronden. Goed. Bestaat er van de zijde van de raad de heer Meerman, GroenLinks.
En dank u wel, voorzitter. In uw slotwoord geeft u aan dat u geenszins de bedoeling heeft om bijbebouwing op de aangrenzende bouwvlak onmogelijk te maken.
Tuurlijk niet.
Heeft u dit wel eens besproken met de buurman en bestaan er mogelijkheden voor?
De buurman wenst ook na pogingen tot een, het is een officiële mediator geweest, na een bezwarencommissiezitting. De buurman wenst op geen enkele manier daarover te overleggen. Wij vinden dat de mogelijkheden tot bebouwing heel anders zouden kunnen. Het gaat hier om een gebouw iets van tussen de 30 en de 38 vierkante meter of zoiets. Terwijl daar een bouwvlak achter ligt van 360 vierkante meter. Dus er zijn mogelijkheden te over om iets anders te doen. Er worden allerlei argumenten bijgehaald over een enorm hoogteverschil of zo. Maar het gaat om om 1 meter feitelijk hoogteverschil. Wat ook nog eens kunstmatig geschapen is. Omdat men iets heeft afgegraven en er een muurtje heeft neergezet. Oorspronkelijk liep dat gewoon geleidelijk af.
Dank u wel. De heer Kruijenbrink. Mevrouw Engels, D66.
Ja, dank u. Even heel kort. Is er ook, ja, u zegt er is met de buurman niet te praten. Is er ook met behulp van de mediator gekeken naar een stijl die dermate past bij de keuterij dat het minder storend zou zijn?
Ja, dat is inderdaad, want die mediator, dat is een gereputeerd architect en die is zelf ook met plannen, meerdere plannen gekomen. Die heeft onder andere heeft hij een plan gemaakt waarin zowel het aantal vierkante als kubieke meters wat gewenst werd door vanwege de garagebergen daar, waarin volledig zou zijn voorzien, maar waarbij ook rekening zou worden gehouden met het karakter van onze keuterij daarnaast. Dat betekent in de hoogte. En dat betekent een maximale hoogte van 3,70 meter. Dat is proportioneel ten opzichte van onze nakhoogte 4,50 meter.
Dank u wel. Ik kom tot een afronding. Verder nog vanuit de raad. Dank u, meneer Veenstra. De volgende inspreker.
Moet ik hem uitzetten?
Ja, graag. De heer Wiersma uit Zeefse. En ik verzoek in verband met de tijd toch de bijdragers te beperken. Want we lopen ruimschoots uit het half uur wat beschikbaar is voor de insprekers.
Geachte leden van BMW, geachte leden van de raad. In april 1918 ging mijn overgrootmoeder Jantje Koning Doornbos, die met haar man Hendrik Koning in Tinalo aan de Zuidladerweg in Villa Echo woonde, naar het gemeentehuis toe en vroeg de wethouder te spreken. Dat kon. Ik wil graag stemmen bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen, zei mijn overgrootmoeder tegen hem. Dat kan niet, zei de wethouder. En dat weet u best, mevrouw Koning. Ik vind het niet eerlijk. Het is pure discriminatie, zei mijn overgrootmoeder. Nee, dat is niet zo, zei de wethouder. Want zo staat het in de grondwet. Nu, bijna 100 jaar later, als een echo uit een ver verleden, krijgt haar achterkleinzoon hetzelfde te horen als hij de wethouder vraagt waarom hij niet in zijn zomerhuis mag wonen, terwijl hij meer dan 70% van de zomerhuizen en landhuizen in zijn directe omgeving wel permanent bewoond mogen worden. Is dat geen discriminatie, vraagt de wethouder. En weer zegt de wethouder, nee, dat is geen discriminatie, want zo staat het in het bestemmingsplan van 1996. Een grondwetswijziging van 1922 maakt een einde aan het exclusieve kiesrecht voor mannen. Zodat in juli 1922 ook mijn overgrootmoeder mocht stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. Mijn vraag aan u is, hoe lang duurt het nog voordat de gemeenteraad van Tinalo besluit dat de achterkleinzoon van mevrouw Koning mag wonen in zijn boshuis, zoals zomerhuizen met permanent woonrecht genoemd gaan worden? Of is het wachten op een toekomstige Tweede Kamer die inziet dat in deze tijd het onderscheid tussen wonen, werken en recreëren vervaagd is door de komst van de mobiele telefoon en het internet, en dat het niet uit te leggen is aan de burger dat je wel 365 dagen per jaar in je zomerhuis mag recreëren, maar dat je daar niet mag wonen? Over zuinig met energie gesproken. Geachte leden van de raad, binnenkort zal er een verzoek aan de gemeente Tinalo gericht worden, misschien ligt het er al, om op het voormalige caravanterrein Molenkamp in Zeefse zo'n 60 nieuwe recreatiewoningen te mogen bouwen. Deze recreatiewoningen zullen bedrijfsmatig geëxporteerd worden. Voor de betreffende ondernemer is een hoge bezettingsgraad essentieel voor het rendement op deze investering. Tegen die achtergrond is mijn vraag aan BW en de raad, wat is er dan? Vanuit het oogpunt van de beschikbaarheid van recreatiewoningen in Zeefse en de werkgelegenheid bij het Golden Tulip Hotel, als mede vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening, nog de dringende reden om aan de resterende zomerhuizen in Zeefse Oost, die nooit zijn gebouwd voor de verhuur, het permanent woonrecht te ontzeggen? Het antwoord kan niet zijn omdat het ooit zo besloten is. Want de geschiedenis leert dat wetten en bestemmingsplannen veranderen omdat wij veranderen met de tijd. Ik hoop dan ook dat uw raad tot inzicht zal komen dat er geen goede reden is om de eigenaren van de nog resterende zomerhuizen in de Zeefse Oost het recht te ontzeggen om 365 dagen per jaar in een huis te mogen wonen, als ze het willen. Dan zullen ze u niet alleen dankbaar zijn, maar ook zich nog meer verantwoordelijk voelen voor het behoud en onderhoud van het prachtige landschap in en rond Zeefse. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u. Van de zijde van de raad, behoefte aan vragen? Niet? Dan geef ik het woord aan de heer Koster, ook uit Zeefse.
Dank u wel, voorzitter. Geachte leden van de raad, u bent democratisch gekozen het hoogste orgaan in de gemeente. En mijn inspraak en reactie naar u gaat dus over een procedure die al ruim 6 jaar loopt.
Zou u in de richting van de microfoon willen praten? Want u kijkt naar links en rechts, maar dan vervaagt het geluid.
Dan horen ze niet. Een procedure die al 6 jaar loopt en waarin door ambtenaren en bestuurders jarenlang fout op fout is gestapeld. Wat is er namelijk aan de hand? In de paasvakantie van 2004 legt een nieuwe eigenaar van een huis in een aan mijn huis grenzend bosgebied, in strijd met geldende bestemmingsplanbepalingen, een betonnen inrit aan door een natuurgebied met een bestemming bos. Ik vraag bij de gemeente, kan dat? Ik weet dat het niet kan. En dan zegt men, nee, hier is geen formele toestemming voor verleend. Maar na de hand hoor ik dat er wel een ambtenaar geweest is die mondeling onderhandse toestemming heeft verleend om die weg aan te leggen. Om die fout van de gemeente te corrigeren, ik vraag daarom, zegt men, oké, wij zullen een aanlegvergunning verlenen. Wat blijkt? Die aanlegvergunning kan helemaal niet verleend worden. Dat zegt zowel de bezwaarschriftencommissie als de bestuursrechter in Assen. Dan moet er iets anders bedacht worden. Het is intussen 2,5 jaar verder. Aangekondigd wordt dat er een artikel 19... een wet ruimtelijke ordening procedure zal worden gestart. Nou, die procedure wordt niet opgestart en zo blijft de weg ruim vijf jaar liggen in strijd met alle geldende voorschriften. Ik heb de zaak in 2007 in handen gegeven van een jurist van Unive. Die is doorgegaan met handhavingsverzoeken tot aan de Raad van State. En de Raad van State heeft daarop zowel heeft daar een besluit over genomen en heeft het in geding zijnde besluit van BMW van de gemeente Tinalo en de uitspraak van de bestuursrechter te Assen vernietigd. Bovendien is de gemeente veroordeeld tot kostenvergoeding. En anders dan in de zienswijze notitie staat, heeft de Raad van State niet vastgesteld dat de planologische regeling in de bestemmingsplan kleinere kernen voldoet. Wel mochten van de Raad van State de rechtsgevolgen van de vernietigde besluiten van BMW en rechtbank Assen in stand blijven, omdat intussen zicht op legalisatie bestond. Maar het voorgaande laat onverlet dat uw raad het orgaan is dat de betreffende planologische regelingen moet vaststellen. En wat ik nu van u vraag is heel simpel. U moet doen wat u zegt te willen doen. Namelijk een conserverend plan vaststellen zonder majeure wijzigingen in bestemmingen en bestemmingsplanvoorschriften. Dat wilt u doen? Ik zou zeggen, doe het. Dus geen bosgebied inruilen voor woongebied. Dus geen woongebied zonder gebouwen wijzigen in woongebied met de mogelijkheid van gebouwen. Dus geen uitbreiding van bouwvlakken in natuurgebied toestaan. En dus ook een betonnen inrit in een bosgebied niet aan te merken als woongebied, maar onder de bestemming verkeer te laten vallen. En het treurige is dat zowel in het oude als het nieuwe bestemmingsplan van Zeegse verharding van zandwegen en aanleg van dit type wegen verboden is. Maar de vraag blijft hoe u als raad hiermee om wenst te gaan.
Tot zover. Van de zijde van de raad, toelichtende vragen. Zo niet, dank u wel, meneer Koster. Dan gaan wij over tot de behandeling. Er ligt hier een pen. Dan gaan wij over tot de behandeling van de eerste termijn. Wie van u wenst op dit agendapunt het woord te voeren? Dan begin ik met de heer Talens, Spevenaar.
Ja, dank u. Bestemmingsplannen. Volgens mij in 2002 mee begonnen met de actualisering van alle bestemmingsplannen. Toen het hij nog onder wethouder Vrieling. Toen is bij vraag van mevrouw Van den Berg toen de tijd raadslid namens D66 aan de heer Vrieling gevraagd. Houdt dit in dat er ook wijzigingen in het bestemmingsplan zullen gaan optreden? duidelijk aan geantwoord, nee, het is een actualisering van het bestemmingsplan. Ik heb in mijn bijdrage rondom de kern Fries, daar met de huidige wethouder, kost mij een stevige discussie over gehad, hoe dat dan gezien zou moeten worden. We komen nu weer een aantal van dit soort punten voorbij. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe de wethouder hierop gaat reageren en ook inhoudelijk richting een aantal insprekers die daar zijdelings ook al naar gerefereerd hebben. Dus wil ik het eerst even bij laten. In de tweede termijn komen we daar wel op terug.
Dank u wel. De heer Meerman, van links.
Dank u wel, voorzitter. De antwoorden op de meeste zienswijzes zijn ons helder en duidelijk. Maar op een aantal willen we toch nog wat opmerkingen plaatsen en wat vragen stellen. Allereerst de zienswijze van de heer Veenstra over de keuterijen met laden. Ja, daarvan toch onze opmerking dat het ons heel erg aanspreekt. Ook wij vinden het bijzonder jammer dat een bijgebouw in de nabijheid van de keuterij mogelijk wordt gemaakt. Echter, er staat al in het bestemmingsplan de mogelijkheid en er ligt een uitspraak van de Raad van State. En wij komen helaas ook tot de conclusie dat de schuur gebouwd mag worden. Zienswijze 11 signatuur architecten. Ook wij begrijpen, als je kinderen hebt die heel goed zijn in sport, dat je daarvoor alles wil doen. Zelfs een schuur bouwen van flinke afmetingen. Maar we hebben echter ook afspraken waaraan uitbreidingen moeten voldoen. En daar is hier sprake van. We spreken hier van actualisatie, maar hier is sprake van een uitbreiding. En daar zijn regels van toepassing. En we denken dat we daar niet van af moeten wijken. Dan de zienswijze nummer 12, de legalisatie van de betonnen inrits. Voorzitter, ook wij konden dat niet goed volgen. Een betonnen pad aanleggen mag niet, eigenaar doet het toch, handhaving is onredelijk en in verhouding tot de daarmee te dienen belang en daarom mag het gelegaliseerd worden. Wij kunnen dat niet volgen. En het voelt ook niet goed. Wij willen graag nog een toelichting van de wethouder waarom deze procedure wordt gevolgd. En als laatste nog een toelichting op de wijzigingen die ambtshalve zijn ingebracht. Een van de wijzigingen betreft een verzoek van eigenaren om de rooilaan naar voren te brengen. Voorzitter, hoort zo'n wijziging niet thuis bij de indieners en niet bij de ambtshalve ingebrachte stukken? Ik bedoel, dat is toch een normale zienswijze. Is dit procedureel correct? Ook graag een toelichting. Dank u wel.
Meneer voorzitter, mag ik gelijk een vraag stellen ter interruptie aan de heer Meerman?
De heer Van Essen, gemeentebelangen.
In zijn bijdrage met betrekking tot het verzoek van het bouwen van de trainingshal voor het schermen, geeft de heer Meerman aan dat met name het argument van dat het hier slechts om actualisatie zal gaan een grote rol speelt. Het gaat op zich niet in op het al dan niet mee kunnen gaan in een eventuele bouw daar zo, maar legt heel sterk de nadruk op dat het hier slechts om actualisatie gaat. Uit de bijdrage van de inspecteur heb ik begrepen dat zij het indienen van een concreet bouwplan, mede op advies van de ambtenaar van de gemeente, heeft uitgesteld met daarbij de verwachting dat het in dit plan meegenomen zou worden. Als dat plan toen destijds ingediend zou zijn met dezelfde inpassingen die nu voorgesteld worden door de aanvragers. Hoe had de heer Meerman dan tegen het voorstel aangekeken? Want het komt er mij een beetje over alsof de mensen op een verkeerd been zijn gezet.
De heer Meerman. Nou, voorzitter, we zijn in die procedure niet expliciet ingegaan. Ik heb naar voren gebracht dat waar wij nu mee bezig zijn actualisatie is. Maar wat hier ook wordt aangedragen is een pand wat gebouwd moet worden, wat ruim buiten de afspraken zijn die we hier met z'n allen hebben gemaakt. En we vinden dat ook de belangrijkste reden waarom we hier niet in meegaan.
De heer Kraaienbrink, Leefbaar Tinalo.
Dank u wel. Ik zal ook gelijk even op het schermsportpand reageren. Ook wij zijn momenteel van mening dat we daar momenteel geen medewerking aan moeten verlenen, omdat het hier simpelweg om een actualisatie gaat. En daarom leg ik nu ook richting het college neer, in principe een klein beetje de vraag, hoe kunnen wij eventueel in een later stadium hier misschien nog eens een keer over beslissen of het wel of niet mogelijk is. En ik kan me best voorstellen dat we hier het niet onder het kopje sport kunnen laten vallen, aangezien het tot zover voor mij duidelijk is, hier niet om een openbare sportgelegenheid gaat, oftewel het beoefenen van sport voor meer voor eigen gebruik. Maar ik denk dat dat in een later stadium zou moeten, want een wijziging past hier niet in deze procedure. Dat is in ieder geval mijn mening tot zover. Ja, ook wat betreft het tolhuisje in Midlaren, ik zou bijna zeggen mijn hart bloedt. Ik had er ook heel graag wat aan willen doen en mijn fractie natuurlijk ook. Ik begrijp ook dat inderdaad het plan onherroepelijk is geworden, dat er nog wel een herziening aangevraagd is. Zelfs als wij vanavond het plan samen goedkeuren met z'n allen, zoals het hier ligt, dan heeft die herziening, mocht die toegekend worden, later ook invloed op wat wij vanavond besluiten. Dus dat is nog niet helemaal van de baan, begrijp ik. Maar het is wel jammer dat wij nu als raad, denk ik, een klein beetje met de rug tegen de muur staan om hier überhaupt nog iets mee te kunnen doen. Dan de illegale bouw van de inrit. De uitrit, de betonvlak in Zeegse. Het punt is, en dat heb ik net al gehad, het gaat hier om een actualisatie. Deze inrit is momenteel zo dat een legalisatie op handen is. Dat betekent dat hij er nog niet door is. De bestaande situatie is dus nu nog steeds dat dat ding simpelweg illegaal is. Ga ik vanuit. Dat hoor ik zo meteen wel van de wethouder. Ik zag hem heel uit mijn ooghoek volgens mij nee knikken. Maar voor zover ik weet is die momenteel nog illegaal. En het is sowieso natuurlijk heel verwonderlijk dat je inderdaad in een bosgebied inderdaad eerst een betonvlak laat storten en dan vervolgens zegt ja, het mag niet. Zelfs de hoogste orgaan zegt van Nederland zegt het mag niet. En vervolgens gaan wij dan tot legalisatie over. Ik denk dat dit in principe een ongepaste uitrit is op die plek. En eigenlijk zou ik de raad mee willen geven om hier eens heel kritisch over na te denken en desnoods tijdelijk toch maar uit het bestemmingsplan te schrappen, want ik denk niet dat die hier op zijn plek is. Tot zover.
Voorzitter, ik had een vraagje aan meneer Kraaijbrink.
De heer Pieters.
Meneer Kraaijbrink zegt net met het oog op de schermhal, ik zal hem schermhal noemen, is er in de actualisatie niet toegestaan om wijziging. Dat betekent ook, tenminste als ik u goed begrepen heb, noem u dat. Dat betekent dat u tegen alle andere wijzigingen tegen gaat stemmen. Maar hier zit meer wijzigingen in vanzelf.
Er zitten meer wijzigingen in. Dat is logisch. Maar daarbij wordt gekeken in het algemeen naar, laat ik zeggen, het huidige gebruik. En het huidige gebruik wordt inderdaad, als ergens bijvoorbeeld nu een agrarisch gebied is en dat blijkt nu een tuin te zijn, dan wordt dat een tuin. Daar ben ik niet op tegen. Maar dat is met het oog op het huidige gebruik. Hierbij wordt ja, dit is eigenlijk ook huidig gebruik, maar wel in dit geval denk ik illegaal huidig gebruik. Maar ik laat het even aan de wethouder over, als ik het niet goed...
Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Engels, D66.
Dank u wel, voorzitter. Deze actualisering van het bestemmingsplan Kleine Kernen was na 10 jaar ook vast verstandig. Een vraag van mijn fractie is, zou het in het algemeen niet wenselijk zijn de plannen frequenter te actualiseren? Ik begreep dat bijvoorbeeld de gemeente Gemert-Bakel in Brabant haar bestemmingsplannen halfjaarlijks actualiseert en dat dit goed bevalt. Wil het college daar wellicht hun licht eens op gaan steken? Tijdens het lezen over en of aanhoren van individuele gevallen ten aanzien van dit plan is het algemeen belang steeds de rode lijn geweest bij onze beoordeling. Ook bij het komen tot een goed bestemmingsplan is een goede communicatie tussen burger en gemeente van het grootste belang. Burgers met plannen of bezwaren moeten hun huiswerk doen en goed beslagen ten ijs komen. De gemeente echter heeft de taak burgers hierin optimaal bij te staan. Deze bijstand zou ertoe moeten leiden dat de procedures helder zijn en de regels niet slechts rigide en of visieloos toegepast worden. Een vraag. Vindt het college dat er in het kader van voorlichting omtrent dit soort procedures voldoende duidelijk gecommuniceerd wordt met de burgers? En bent u bereid een evaluatiemoment in te bouwen in dat contact met de burger? In feite zouden alle partijen uitgedaagd moeten worden om samen creatief en oplossingsgericht tot een duurzame invulling van onze ruimte te komen. In een aantal gevallen is het misschien mogelijk dat toepassing van de regels die we nu opnieuw vast gaan stellen, bijvoorbeeld een direct omwonende schade berokkent. Ook kan het zijn dat er wellicht in een enkel geval van regels afgeweken kan worden, omdat er feitelijk niemand doorgeschaad wordt en het wel een sympathiek doel dient. Wanneer een burger die mening is toegedaan, heeft hij of zij ten alle tijd de mogelijkheid om dit naar voren te brengen. De fractie van D66 is van mening dat het de groei van kwaliteit van het gemeentelijk bestuur zou kunnen stimuleren wanneer burgers vaker in contact treden met hun bestuur. Indien zij dat doen op een creatieve en constructieve wijze en daarbij het algemeen belang niet uit het oog verliezen, vinden wij dat zij onze oprechte aandacht iedere keer opnieuw verdienen. Tot zover onze eerste termijn. Dank u.
Dank u wel. Dan de heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, we hebben de notitie en bestemmingsplan straks nog goed bekeken. We kunnen ons in grote lijnen kunnen er ons wel in vinden. Zijn er twee punten waar wij wat moeite mee hebben. Dat betreft inspraakreactie 8 en 9 met betrekking tot de keuterij. Daar zijn we toch niet echt gelukkig mee hoe het allemaal gelopen is. En ook het feit dat er op dit moment nog een herzieningsprocedure loopt. Vinden wij eigenlijk jammer dat we daar nog geen duidelijkheid over hebben. We hebben wel overigens de indruk dat we wat dat betreft een beetje met de rug tegen de muur staan. Met betrekking tot inspraakreactie 11. Kan er onze mening toch wel tegemoet gekomen worden aan de indiener van de zienswijze. Als we kijken naar de situatie zoals die het heeft voorgedaan. Men had, volgens wat wij het begrepen hebben, had men de bouwplannen ingediend, normaal gesproken. Als ze niet door de ambtelijke organisatie het been gezet zijn van wacht er maar mee, want er komt een actualisatie aan. Dan hadden we waarschijnlijk al een concreet plan gehad waarover al geoordeeld was. Door het nu uit te stellen loop je het risico, ik proef het bij sommige fracties, van dat men er op zich niet onwelwillend tegenover staat. Dat we nu iets vaststellen vanavond waar we op een gegeven moment binnen een half jaar of misschien wel zelfs een korter al terug moeten komen met een aanpassing. Dat lijkt me niet wenselijk. Normaal gesproken had het gewoon meegenomen kunnen worden in de situatie. Als je dan het concrete plan zelf bekijkt. En je kijkt naar de perceelsgrootte. Het is ruim 9000 vierkante meter. Dat laat het op zich wel wat toe in onze mening. Ook als je naar de huidige bepalingsgraad kijkt van zo'n 10,5%. Want daar zit geen probleem meer in. Als je dan kijkt naar het rijtje van verruimingen zoals die genoemd zijn. Dan kan het ook best. Zelfs in het voorstel wordt er nog een verruiming onder artikel 22.4 sub 1 genoemd. Waarbij op een gegeven moment een aanpassing is gedaan naar 195 vierkante meter. Alleen met een toevoeging als het maar om particulier natuurbeheer gaat. Nou, die toevoeging op zich misschien wel niet onsympathiek, maar wel een beetje willekeurig naar onze mening. Als je kijkt hoe men het wil inpassen. Prima, geven van, dat is op zich veroorzaakt geen overlast voor omwonenden. Ook vanaf de straat is het nauwelijks tot nu toe niet zichtbaar. Het dienen ons inziens een sympathiek doel, namelijk sport wat in onze gemeente in een hoog vaandel staat. Wij zijn van mening dat, en dat sluit ook een beetje aan op het betoog van mijn collega van D66, dat je sommige situaties ook naar maatwerk moet streven. Decreet maatwerk nog voor als je als gemeente daar op een gegeven moment, op momenten als je het kunt doen, niet bereid bent om daar aan mee te werken. Wat dat betreft, wat ons betreft zou het gewoon uit de hoek kunnen komen.
De heer Talens, PvdA.
Had ik een vraag in uw richting. We hebben het hier over actualisering van het bestemmingsplan. Een actualisering betekent dat je daar geen grote wijzigingen in doet en dit is volgens mij gewoon een wijziging. Is het dan niet gewoon niet de meest gangbare weg om gewoon een projectbesluit aan te vragen, dit project, en dat dan gewoon behandelen? En dan zou ik daar best sympathiek tegenover willen staan. Alleen, we hebben ook de discussie hier in de raad gehad dat we dat bij het college hebben neergelegd en dat we dat als raad niet meer zelf over willen gaan. Daar heeft u zelf uit handen gegeven toen de tijd. Alleen, het is zuiver, heel simpel. We hebben hier over de actualisering en als er een wijziging moet komen, is het met de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening gewoon een projectplan geworden. En dat kan de initiatiefnemer gewoon aanvragen bij het college. En dan kunnen wij, als we dat willen met elkaar, altijd nog zeggen van, we doen het ja of nee. En niet op dit moment, niet ingevoegd hier, want dan ken ik er nog wel 460 andere mensen die graag ook nog wel een plan hier ingefietst willen zien. Dat denk ik niet dat het de bedoeling is.
Dank u wel. Misschien dat de beantwoording eerst van de wethouder de revue kan passeren en dan eventueel een tweede termijn erop terugkomen. Of wenst u te reageren op de heer Talens?
Ja, lijkt me misschien voor het debat wel even grappig. Ik kan me die gedachtegang van de heer Talens wel voorstellen. Echter, door het, als u goed naar de inspraak heeft geluisterd, speelt er wel als rode draad door dat verhaal heen, dat zij al van sinds jaren, voordat het ontwerpbesprekingsplan ter sprake kwam, met deze voorstellen te komen, is op advies van de gemeente, van gemeentelijke zijde, gezegd van wacht maar op die actualisatie, dadelijk zal het wel, waarschijnlijk zou het daar meegenomen kunnen worden. En anders hadden we waarschijnlijk al lang een concreet plan gehad. En het is op zich natuurlijk een beetje een overbodige maatregel, mijns inziens, als je daar sympathiek tegenover staat, de gedachte, de gang van zaken meenemers, om dan nu niet toe over te gaan in bewijzen van over een paar maanden ineens te zeggen van ja, nu gaan we inmiddels een projectbesluit wel te noemen. Dat lijkt me op zich wel een beetje een paarse krokodilachtig.
Dank u wel. Het woord is aan wethouder Kosmeijer. Oh ja. Graag dan voortaan duidelijk aangeven. Het is bij geen van beiden van ons overgekomen. Sorry, heer Pieters, VVD.
Ik zal het vooral staan gaan, meneer de voorzitter. ik heb een vraag. Dit is een hele discussie is er al geweest. Een heleboel opmerkingen zijn er gemaakt over de Groningerweg te Schermal. Ik heb een concrete vraag. Is er bij het college de verwachting dat als een bouwvergunning aangevraagd was middels een artikel 19 procedure, of er dan een andere afweging geweest zou zijn als dat er nu is? Maar als dat niet zo is, dan is het helemaal niet relevant of het nu aangevraagd is of dat het toen aangevraagd zou zijn. In mijn beleving is het zo, als het toen een artikel 19 procedure met succes afgerond zou zijn, zou het nog meegenomen worden in de bestemmingsplan. Daar wil ik graag een antwoord op. En dan is het met de keuterij. Ik vind het allemaal een hele jammerlijke zaak dat zo'n keuterijtje daar verdrongen of verdwerkt gaat worden. Hier staat in de bijdrage van meneer Veenstra, hier kan met nadruk worden opgemerkt dat een zodanig gesitueerd bijgebouw volgens het huidige bestemmingsplan niet mogelijk is. Wat is hier verkeerd gegaan? Binnen een actualisatie moet het niet kunnen dat het huidige bestemmingsplan op een dusdanige wijze anders geactualiseerd wordt als dat in het verkeerde bestemmingsplan mogelijk zou zijn geweest in mijn beleving. Dan heeft de fractie van de VVD, de meeste vragen zijn inmiddels al gesteld. Meneer Wiersma die sprak nog heen over de permanente bewoning. Dit is een discussie die bij herhaling terugkeert inderdaad. Wij hebben een besluit genomen omtrent een markering van de permanente bewoning die in het bosgebied Zeeste plaatsvindt. Wat mij betreft, hoe jammer ik er ook voor het individu vind, zullen wij hier bij de VVD bestaat althans niet de behoefte om hier vanaf te wijken. Nou, en meneer Koster heeft een duidelijke vraag gesteld. Daar wacht ik de beantwoording van het college even op af. Dank u.
Dank u wel. Dan alsnog de heer Kosmeijer.
Voorzitter, vele opmerkingen zijn gemaakt en die hebben met name ook betrekking gehad op de verschillende insprekers. En hoewel het misschien niet helemaal te ongebruikelijk is dat het college direct reageert op de insprekers, maar omdat vele mensen daar ook al gewacht van gemaakt hebben, denk ik dat het toch goed is dat het college even op de insprekers afzonderlijk ingaat. En dan kom ik allereerst bij de Schermhal in Eelde-Wolde. En een van de overwegingen, laat ik eerst even beginnen met de procedure. Het is natuurlijk altijd uiterst spijtig als in die procedure vanuit gemeentezijde is aangegeven, nou wacht maar even tot de actualisering van het bestemmingsplan, daarmee de suggestie in ieder geval oproepen dat daar mogelijkheden zouden zijn dat dit plan daar dan in meegenomen had kunnen worden. En daar hebben wij in het verleden al wel eens vaker discussie over gehad. Als het gaat om het actualiseren van bestemmingsplannen, dan is dat door de bank genomen heel erg terughoudend, heel erg conserverend, aansluitend bij het bestaande bestemmingsplan. Maar let op, die discussie hebben wij inderdaad in het verleden ook wel gehad. De heer Talens namens de Partij van Arbeid en ondergetekende van het kan niet zo zijn dat je helemaal niets verandert, want waarom zou je hem dan opnieuw in procedure brengen, want dan verandert er niks. Dus je kijkt wel van hoe is het actuele gebruik op dit moment En hoe is ook de voorschriften, hoe moet je die aanpassen? Welke ontwikkelingen doen zich daarvoor? En we hebben ook onlangs nog een discussie gehad van wat doe je nu nog met bestaande lopende aanvragen van individuen? Neem je die mee in een actualisering van een bestemmingsplan? Ja, is daarop het antwoord geweest, maar dan wel met de uitdrukkelijke instemming van uw raad. Dus als we dat gewild hadden, dan hadden we uw raad daartoe moeten verzoeken om dat ook mogelijk te maken. In deze situatie is, en dat is terecht de vraag van de heer Pieters ook geweest, van wat doet het college nu als er een verzoek om een bestemmingsplanwijziging aan te vragen wordt ingediend om deze hal mogelijk te maken. Nou, ik denk dat u ook uit de zienswijze notitie van onze zijde kunt opmaken dat wij geen mogelijkheden zien binnen de bestaande omschrijvingen van de bestemmingsplannen om daar waar al sprake is van 1000 vierkante meter aan bebouwingsoppervlak om daar nog eens een keer 230 meter aan toe te voegen. Ik wil u daarbij toch ook in overweging geven van dat De bijzondere omstandigheid van twee getalenteerde schermers, die dan moet toestaan dat er een schermhal van 230 vierkante meter moet worden gebouwd, dat we dan hopen dat we geen getalenteerde golfers in onze gemeente krijgen. Want dan zou het afwegen van of je dat bestemmingsplan technisch toe zou gaan staan, zou wel een hele lastige worden. Ook dat feit, het feit dat iemand getalenteerd is, daar wil ik echt geen afbreuk aan doen ook, maar kan op zichzelf genomen geen reden zijn om dat toe te staan. Het gaat erom of je vindt dat daar waar al zoveel bebouwing aanwezig is en dat al fors afwijkt van de mogelijkheden die het bestemmingsplan in principe biedt, of je daar dan wilt toestaan dat er nog eens een keer 230 meter aan toegevoegd wordt. Onze stelling is dat dat niet wenselijk is. En dat we dus daar ook bij een aanvraag in onze richting geen medewerking aan zouden geven als het aan het college ligt.
Mag ik even een vraag tussendoor?
De heer Krijn, Brinkleef bij Tinalo.
Ik ben het helemaal met u eens, maar ik zit nu even, misschien even op een zijspoor te denken. We hebben het over een semi-permanent gebouw gehad. Valt een luchthal onder een permanent of semi-permanent? Zou zoiets mogelijk zijn voor een tijdelijke periode?
Ja, Kostmeijer.
Nee, de huidige regelgeving geeft aan dat daar waar het gaat om tijdelijke bouwsels echt ook aangegeven moet worden waarom het tijdelijk is. En ik vermag op dit moment in ieder geval niet in te zien welke redenering daar aan ten grondslag zou kunnen liggen om te zeggen dat het een tijdelijk gebruik is van zo'n scherphal. Dus het lijkt mij een bijna onbegaanbare weg, nog even los van de kosten die daar ook aan mee gemoeid zijn. Voorzitter, ik ga naar de tweede en derde inspreker, Bond Heemschut en de heer Veenstra, met betrekking tot de keuterij. Laat ik in ieder geval gezegd hebben dat wij ook vanuit het college, ook vanuit de gemeente, alles in het werk hebben gesteld om beide partijen bij elkaar aan tafel te krijgen. Dat hebben we ook gedaan. Er is zelfs een mediator ingezet. En het heeft uiteindelijk niet tot een resultaat geleid waarin beide partijen zich zouden kunnen vinden. Wat geeft het huidige bestemmingsplan aan? Die geeft, en dat is een wat ons betreft kennelijke verschrijving geweest in het bestemmingsplan, daar waar maximaal had gestaan of had moeten staan, staat minimaal of precies omgekeerd, houd u me even te goede. Daar is een verschrijving opgetreden waardoor het bouwwerk zoals dat eigenlijk bedoeld was in het bestemmingsplan om wel mogelijk te maken, maar door die verschrijving is dat niet mogelijk. Vervolgens hebben wij de redenering gehanteerd van kennelijke verschrijving in het bestemmingsplan, omdat in de toelichting ook duidelijk verwezen werd naar wat wij daar eigenlijk zouden willen toestaan. Heeft de rechtelijke procedure dat niet gestand gedaan, die heeft dat niet positief beoordeeld en dus moest het anders. Wat ons betreft is de redenering geweest, we hebben bedoeld dat dit bouwwerk daar wel mogelijk zou zijn. En dus gaan we dat dan ook zo regelen, zoals we dat bedoeld hebben, binnen deze actualisatie. Vervolgens is in de procedure die gevolgd is, de Raad van State uiteindelijk ook van oordeel geweest dat het bouwwerk mogelijk moet zijn, omdat er ook schutting op de erfgrens mogelijk zou zijn en dat ook de bestudering van lichtinval op de keuterij geen beletsel zou vormen voor die procedure die zeg maar nu gevolgd wordt. En dus heeft de Raad van State geoordeeld dat het plan door zou moeten kunnen gaan. En dat ligt er nu. En dan komt er een zieningsverzoek die geen schorsende werking heeft. En daarmee kan de buurman zijn schuur bouwen. Wij hebben ook in het college gekeken naar welke alternatieve mogelijkheden zijn er om A, de mogelijkheid te bieden dat de buurman toch zijn schuur kan bouwen, maar echt op een andere plek waardoor het minder hinder veroorzaakt naar de keuterij toe. Wij hebben ook geoordeeld dat daar geen andere mogelijkheden zijn, mogelijkheden die je normaal zou kunnen gaan volgen, zonder daar in enorme kosten te komen voor die buurman, waarbij die meter wat mij betreft aan de magere kant is. Volgens mij is dat echt een hoger stuk en het is daar gewoon buitengewoon krap om dat te kunnen realiseren. Alle pogingen ten spijt heeft dat dus verder niet geresulteerd en dus zeggen wij van is het feit dat het een beschermd pand is in de zin van beeldbepalend pand op zichzelf genomen geen reden, en dat is het algemeen beleid dat een beeldbepalend pand niet het effect heeft dat de buren daarmee niks zouden kunnen. Die regels blijven gewoon vier overeind staan en dan volgen we de procedure en de uitspraak zoals de Raad van State die uiteindelijk heeft gedaan. Het gaat in één keer heel hard. Gaan we naar de overgrootmoeder van de heer Wiersma. En de heer Gesines Pieters die heeft dat eigenlijk al een beetje aangegeven. Het deed mij, hoezeer ik de redenering ook snap, dat als het gaat om bestaande regelgeving waar je het van harte of hardgrondig mee oneens bent, dat je daartegen aan blijft schoppen. Maar het doet dan ook de vergelijking wat opkomen van als je één keer iets gevraagd hebt en je krijgt het niet, dan moet je niet raar opkijken dat als je het een week later of een maand later of een jaar later vraagt, dat je het nog steeds niet krijgt. Ik vind dat deze gemeenteraad, met alle procedures die daar aan verbonden zijn geweest, een weloverwogen besluit heeft genomen om daar waar dat gerechtigd is en waar men aan de voorwaarden voldoet, een permanente vergunning af te geven om te wonen in recreatiewoningen. Daar waar dat niet het geval is, maar men wel aan kan tonen dat men vanaf een bepaalde tijd daar gewoond heeft, dat dat een persoonsgebonden gedoogbeschikking wordt en dat er een aantal woningen in Zeven zijn die sowieso als landhuis benoemd staan en dat mogelijk is. En dat betekent dat die lijn gecontinueerd wordt en ook in deze gezegd moet worden dat daarin niet aan voldaan kan worden om de heer Wiersma permanent te laten wonen in de recreatiewoning. Tot slot, voorzitter, de procedure met betrekking tot de heer Koster en de in situ uitrit. Dat is inderdaad een vervelende kwestie qua procedure. Daar zijn inderdaad van onze zijde fouten gemaakt, zowel in de toezeggingen bij koop en bij aanleg van de in- en uitrit, omdat de betreffende ambtenaar in de overtuiging was dat daar geen vergunning voor nodig was. En bij navraag bleek dat dat wel degelijk het geval was. Vervolgens ontstaat de situatie dat allereerst onderzocht moet worden of er sprake kan zijn van legalisering. Het college heeft geoordeeld dat gegeven de omstandigheden dat in dit geval aan de orde was. En dat is uiteindelijk ook door de rechter beaamd en gezegd van er zijn mogelijkheden om dit te legaliseren. En wij proberen ook in goed overleg wel zodanig dat vorm te geven dat dat binnen het bosgebied op een wijze gebeurt die past in die omgeving. Maar de heer Koster heeft wat mij betreft wel gelijk als het gaat om de procedure. Dat is er absoluut één die niet voor herhaling vatbaar is.
Voorzitter.
De heer Meerman, GroenLinks.
Kan de wethouder nog aangeven wat de overwegingen zijn geweest om te legaliseren?
De heer Kostmeijer.
Dat heeft ook alles van doen, voorzitter, met A, het gewekte vertrouwen van de zijde van de gemeente op het moment dat daarover gesproken is. B, over ook de kosten die niet in verhouding staan tot de situatie die je nu zou kunnen neerleggen. Ook met de inpassing van bepaald materiaalgebruik, materiaalkeuze. Te zeggen van dat dan de kosten die ten deel vallen aan degene die de uitrit heeft neergelegd, dat die niet in verhouding staan tot elkaar en vandaar dat gekozen is voor de legalisatieprocedure. En daarin dus ook gevolgd door de rechter.
De heer Kraaienbrink leeft bij Ten Aalen.
Is het in dit geval niet simpelweg mogelijk, want u heeft het over kosten. U geeft ook zelf aan dat de gemeente in dit geval een aantal behoorlijke fouten heeft gemaakt. Is het in dit geval dan niet misschien een overweging om te zeggen, hij moet toch weg die betonnen oprit en we gaan een alternatief materiaal gebruiken. En de gemeente neemt, omdat ze de fout gemaakt heeft, die kostenpost op zich.
De heer Kosmeijer.
Nee, voorzitter, ik zou niet weten waarom je nu zou moeten besluiten om de inrit dicht te geven en dan vervolgens weer een andere weg daar neer te leggen. Daar waar wij nu zeggen van de bestaande uitrit die ligt er en die gaan we dan zodanig inpassen met materiaalgebruik dat de stevigheid overeind blijft, maar dat de zeg maar landschappelijke inpassing in ieder geval wel gewaarborgd is. Voorzitter, ik kijk nog even of er nog opmerkingen zijn gemaakt van de zijde van de raadsleden die ik nu nog niet heb behandeld. Ja, de heer Meerman heeft nog een vraag gesteld over de rooilijn die naar voren gebracht is. Dat is, dacht ik, in ieder de punt 10 meter dat die naar voren is gebracht. Ja, u hebt daar een punt. Als u zegt van valt dat nog onder de reikwijdte van actualiseren. Nou, als u zegt van dat is een twijfelgeval, dan heb u volstrekt gelijk. Wij hebben geoordeeld op basis van de situatie die is aangegeven dat dit een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van de bestaande situatie. En dus hebben we gezegd van daar past dan wat ons betreft in om die rooilijn 10 meter naar voren te halen.
En het gaat maar vooral, om de gevolgde procedure. Deze eigenaar heeft dat ingebracht bij een ambtenaar. En op wat er zo ingefietst staat, deze eigenaar niet gewoon een zienswijze in moeten dienen.
De heer Kosmeijer. Ja, het zou ook een procedure zijn geweest. Kijk, het is helder dat de ambtelijke wijzigingen ook in het besluit helder staan geformuleerd. Dus daar kan geen misverstand over bestaan. Als u zegt van, nou, maak het nog explicieter in een vervolgprocedure door de begunstigde ook zelf die zienswijze te laten indienen, dan kan ik daar een einde mee gaan en wil ik dat ook zeker in overweging nemen in toekomstige procedures. Kom ik ook nog even bij, ik weet niet meer welke gemeente het was, maar ik ga ze niet benaderen, want die hebben het volgens mij hartstikke druk, als je ieder half jaar een bestemmingsplan opnieuw tegen het licht gaat houden. Dan gaan we echt een gezellige tijd met elkaar tegemoet.
Voorzitter. Voorzitter. De heer Talens, PvdA.
Bij projectbesluiten, bij het nemen van een projectbesluit, moet gevolgd worden binnen een jaar door een aangepast bestemmingsplan. Valt dit niet, hebben ze die gemeente dan niet zo slim in deze vorm aangepakt dat een projectbesluit en het aanpassen van een bestemmingsplan per half jaar gaat? Maar volgens mij is het namelijk op die manier geregeld dat je dat combineert, het projectbesluit, en het daaraan automatisch binnen een jaar aanpassen van je bestemmingsplan. En aangezien wij nu gekozen zijn voor een heel groot bestemmingsplan, moet je een heel groot gebied in één keer doen, elk jaar.
Ik volgens mij, ja. Voorzitter, maar daar haalt u de woorden uit mijn mond, die ik ook een tijd geleden al gesproken heb, dat wij inderdaad wel opnieuw moeten gaan nadenken over de procedure. Omdat daar waar u volstrekt gelijk hebbend ook zegt van wij moeten dat laten volgen door een jaarlijks op binnen een jaar een herzien bestemmingsplan vast te stellen. Dat ik ook wel enigszins teleurgesteld heb moeten constateren dat wij een hele procedure op de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening hebben doorlopen. En dat we nu eigenlijk bezig zijn om weer te eindigen bij die situatie zoals die in 1980-1990 was. Dat je allerlei postzegelbestemmingsplannetjes krijgt waarin zaken geregeld worden. En dat was volgens mij nou net niet waar we voor stonden met het maken van grotere bestemmingsplannen. Maar ik geef toe dat wij ons echt zullen moeten gaan beraden of deze gang met betrekking tot een groter bestemmingsplan, waarvan wij steeds gevonden hebben dat dat goed is als je één bestemmingsplan buitengebied kent, één bestemmingsplan kleinere kernen en dan verschillende bestemmingsplannen met betrekking tot Zuid-Laren-Fries en Hilde-Paterswolde.
De heer Talens, PvdA.
Nou, ik heb ook niet bepleit om weer naar postzegeltjes te gaan, absoluut niet. Maar de wetgeving geeft wel aan, als je een projectplan hebt gemaakt binnen een bestemmingsplan, moet je binnen het jaar dat laten volgen door een aanpassing in je bestemmingsplan. Oftewel, het projectplan moet ingepast worden in het bestemmingsplan formeel. Deze gemeente waar net naar gerefereerd wordt, heeft het op deze manier zo slim gedaan dat ze dat gewoon één keer in het half jaar doen. Fietsen ze dat wat ze in het half jaar met elkaar gedaan hebben, fietsen ze tegelijk in het bestemmingsplan, kun je dat combineren met het te maken
projectbesluit. En zo hebben ze dat daar gedaan. Dus ik denk dat het best wel slim is om ze toch eens te bellen hoe ze dat gedaan hebben. En ik denk dat het wel eens meevalt met het werk. En ik denk dat het juist omgekeerde wel eens het geval kan zijn.
Ik kan u wel even zeggen welke gemeente het was. Het is de gemeente Gemert-Bakel in Brabant. En er zijn meerdere colleges die daar hun licht op steken omdat het werkelijk goed blijkt te bevallen. Het is even een kwestie van op de rail zetten, maar daarna is het minder werk.
De heer Kosmeijer, dan gaan we terug naar het agendaonderwerp waar het om gaat.
Ja, dat is wel op zich een aardige zijlijn. Ik zal het kort houden. Ik ben graag bereid om die discussie aan te gaan. Dus ook de gemeente Gemert-Bakel om die eens op te bellen. Ik wil u wel wijzen op een zekere spanning die er dan ook gaat ontstaan. Daar waar u zelf net ook hebt aangegeven grote waarde te hechten aan het actualiseren van bestemmingsplan. Want op het moment, uw woorden, ik herhaal ze dan maar even vrijelijk, dan fietsen we dat er even in. Ja, dan is nou net wat we in een actualiseringsslag niet willen. Ik geef zelf ook toe dat ik vervolgens met meneer Meerman al een discussie krijg van ja, dat is op het randje. Dus ik denk dat we ons ook echt moeten beraden op de te volgende procedure. Ik meen dat ik daar in uw raad ook een toezegging gedaan heb dat we daar nog nader op terug zullen komen. Hoe we dat procedureel gaan aanpakken, daar ligt een knelpunt, dus dat pakken we ook op. Voorzitter, volgens mij heb ik dan ook de zijlijnen die hierin aan de orde zijn geweest bij de hand gehad. En kom ik tot een einde.
Mevrouw Engels, D66.
Dank u, voorzitter. Voor D66 was een zeer belangrijke vraag. Deze, en ik kan hem nog een keer opnieuw zeggen. Vindt het college dat er in het kader van voorlichting omtrent dit soort procedures voldoende duidelijk gecommuniceerd wordt met de burgers? En bent u bereid een evaluatiemoment in te bouwen in dat contact met de burgers?
De heer Kosmeijer.
Ja, voorzitter, ik heb geen enkele behoefte om nu afhankelijk van dit voorstel een evaluatiemoment met de burger. Volgens mij hebben wij in ons collegeprogramma, ons manifest ook staan, dat met betrekking tot inspraak en medezeggenschap vanuit de burger, dat we daar aandacht aan zullen besteden en in de algemene zin ook een procedure voor gaan volgen. Ik vind ook in dit geval, ook als je kijkt naar de indieners van zienswijzen en de insprekers van vanavond, dat er niet met droge ogen, behoudens dan de heer Koster, waar ik van moet zeggen van dat we daar procedureel absoluut zaken niet goed hebben gedaan, maar in algemene zin dat de gemeente goed heeft gecommuniceerd ten aanzien van dit plan en ik geen behoefte heb om daar een apart evaluatiemoment over af te spreken.
Mevrouw Engels, D66.
En nog even heel kort. Ik begrijp dat u dat vindt en dat accepteer ik, maar ik ben zo benieuwd naar wat de burgers ervan vinden. En misschien, ja, ik durf dat niet zeggen, maar misschien zouden we op het moment dat iemand een zienswijze indient of een nieuw voorstel doet voor iets, misschien zouden we die mensen een enquête voor kunnen leggen nadat ze in contact geweest zijn met de gemeente om te kijken of ze vinden dat ze op een juiste en correcte en heldere manier geholpen zijn in de procedure.
Ja, voorzitter, het college heeft daar geen behoefte aan en zal dat ook niet organiseren. Als uw raad dat van mening is om dat wel te organiseren, dan is dat aan uw raad. De griffier heeft nog een hand vrij.
Goed, het was de eerste termijn. Dan, conform de regels, hebben insprekers nog het recht om in tweede ronde nog wat te berden te brengen. Aangezien u al ruimschoots het half uur van inspreektijd benut heeft, sterker nog bijna drie kwartier, wil ik die gelegenheid geven, maar hooguit op kernpunten die afwijkend zijn van de bijdrage die u geleverd heeft, geen herhaling van zetten, en u krijgt maximaal 1 minuut de tijd voor zover u dat wilt. De heer Kooi, wilt u nog? Maar heel kort, meneer Kooi. Nee, hier, want anders dan volgt internet het niet.
De zienswijze notitie geeft 2 argumenten aan waarom ontraden wordt om mee te gaan in ons voorstel. Ten eerste, en de wethouder Korsmeijer heeft dat ook weer in de mond genomen, is het feit dat er reeds 1000 vierkante meter bebouwing aanwezig zou zijn. We hebben in onze inspraaknotitie daar al op gewezen dat het niet het geval is. We hebben geconstateerd dat op de gemeentelijke basiskaart in het bestemmingsplan gebouwen staan die niet er niet zijn, die gewoon, en die worden wel meegeteld. Wij komen dus slechts op 861 vierkante meter. Ik vind het suggestief om 1000 vierkante meter te noemen, omdat het bestemmingsplan onderscheid dus maakt tussen hoofdgebouwen en bijgebouwen. Er wordt ook in dat rijtje daarboven genoemd wat er aan bijgebouwen bij mag. Dat wordt niet onderbouwd.
Rond u af.
En mijn tweede verhaal is, de bestemming sport wordt ontraden. Er wordt, en er wordt verder geen motivatie voor gegeven, behouden dat het om een niet openbare sportvoorziening zou gaan. Dank u.
Dank u wel. De heer De Graaf, heeft u nog behoefte?
Dank u wel dat ik nog even mag. Ik begrijp inderdaad dat u als gemeenteraad en als gemeentebestuur met uw rug tegen de muur staat. Dat neemt niet weg dat het toch heel erg jammer is. En waar het mij vooral om gaat is een aanduiding beeldbepalend. Dat is echt iets waar het gaat over het algemeen belang. Terwijl het oprichten van een bijgebouw bij de buurman gaat over het particulier belang. Mijn vraag is, hoe zwaar moet het algemeen belang wegen tegen het particulier belang? Voor wat betreft de actualisering, daar is ook al iets over gezegd in de raad. Het was inderdaad niet mogelijk, er was een artikel 19 procedure nodig en was er wel sprake van een verschrijving. Hoe lang heeft het bestemmingsplan gegolden zoals het was? Hier wil ik bij laten.
Dank u wel. Meneer Veenstra.
Aansluitend op wat meneer De Graaf zei, hoe lang heeft dat die schrijffout of telkenverschrijving gestaan? Die heeft er dus ruim 10 jaar gestaan. Dat was een formulering die aan de kleuterij een duidelijke bescherming bood. Het was bij de gemeente bekend dat daar iets stond wat wellicht niet de bedoeling was. Maar men heeft in die 10 jaar nooit de moeite genomen om dat te wijzigen. Had men een wijziging voorgesteld, dan had dat de familie Veenstra wij dus de mogelijkheid geboden om daartegen in het geweer te komen. 10 jaar heeft het er dus gestaan. Wij zijn daartegen in bezwaar gegaan. Dat is toegewezen, dat is de korte geschiedenis. Toen kwam er een artikel 19 procedure. Wij waren heel erg met de zaken aan. Wij hebben, mag ik wel zeggen, een smeekschrift aan twee wethouders geschreven om alsjeblieft persoonlijk de situatie waarvoor zij uiteindelijk verantwoordelijk waren en wat zich volstrekt in het ambtelijke circuit afspeelde, om toch eventjes te gaan bekijken. Daar is niet op gereageerd behalve met een formeel briefje dat wij over 6 weken een reactie zouden krijgen. In 6 maanden is daar niets gebeurd. Ondertussen is in die periode het bezwaar toegekend. Zijn wij in beroep gegaan.
Ik vond die koffie toch wel lekker bij u thuis, moet ik zeggen.
Ja, maar dat was ver nadat dat besluit was gevallen. Ik zeg 6 maanden, ruim 6 maanden is er niets gebeurd. U bent er niet geweest. Daar moet u ook eerlijk in zijn.
Wilt u afronden?
Het bezwaar is niet toegekend. Wij zijn in beroep gegaan. Wij zijn voor 100% door de bestuursrechter in het gelijk gesteld. De bestuursrechter zei dat een nieuw besluit door de gemeente zou moeten worden genomen. Dit heeft de gemeente niet gedaan. De gemeente zelf is niet in beroep gegaan. Heeft alleen toen de buurman in beroep ging de zaak ondersteund. Met deze achtergrond waarvan ik dus vind dat de gemeente diverse keren in gebrek is gebleven. Dan laat ik even het verhaal over lichtinval, wat volstrekt onterecht is bij
de Veenstra nogmaals zou willen afronden.
Ja, mijn afronding is het volgende. Ik vraag, en ik weet helemaal niet of dat technisch mogelijk is, om het besluit ten aanzien van onze zienswijze, ook in het licht van wat de gemeente heeft nagelaten in het verleden, in ieder geval op te schorten. Dat is mijn vraag aan de raad.
Dank u wel. De heer Diersma heeft inmiddels de zaal verlaten, dus daar geen tweede termijn. De heer Koster, alsnog behoefte? Nee, want dan komt het niet op internet.
Wethouder Kosmeijer haalde een argument aan dat een uitspraak van de rechtbank in Assen suggereerde. Nu wil het geval dat die uitspraak vernietigd is door de Raad van State. Dus ik zou dat argument niet gebruiken. En wat zegt de Raad van State? Dat een bij de overtreder van een wettelijk voorschrift opgewekt vertrouwen kan geen afbreuk doen aan in beginsel bestaande aanspraak van een omwonende of handhaving van het bestemmingsplan. En dat is wat ik aldoor gevraagd heb. U heeft een bestemmingsplan, dat bestaat al 10 jaar. Zelfs in het nieuwe bestemmingsplan staat dat natuurgebied natuurgebied blijft en dat er geen verharde zandwegen aangelegd mogen worden, geen betonnen. Maar u staat het wel toe. En u gebruikt daar ook nog de verkeerde argumenten voor. Dus.
Dank u wel. De tweede termijn van de raad. Wie alsnog behoefte? Volgens mij wilde heer Pieters ook. Van S. Kruijenbrink niet. Ik zou u willen verzoeken, aangezien dit agendapunt al bijna anderhalf uur duurt, om de tweede termijn echt beperkt te houden. Voorzitter, aan de heer Talens, PvdA.
Kan ook heel kort. Wij zullen instemmen met dit, met het raadsbesluit. Wel een opmerking even richting de wethouder in het al eerder aangehaalde debat die ik met hem gehad heb over de kom van Fries, over de bestemming van Fries, dat daar in het dat de maker van het bestemmingsplan hier en daar een paar kleine technische fouten heeft staan in gebouwen die wel en niet op meer bestaan en wel op hun tekening staan. Nu heeft het Nieuwsblad van het Noorden tegenwoordig een leuk artikeltje of een mooi plaatje staan, zoek de 10 verschillen. Ik wil de wethouder graag uitdagen om daar eens naar te kijken. Hij heeft vorige keer wetenschap beloofd dat hij het bureau zou vragen om maar accurater te zijn. Meermaal dat hij dit straks weer gaat doen. Toch is het wel een beetje slordig. Ik heb wel gekeken, er zijn niet echt dingen die schokkend zijn en bestemmingsplan problemen zullen opleveren. Maar het is toch een beetje slordig als je actualiseert en de gebouwen op staan die er niet meer staan. Of juist al verbouwd zijn.
Dank u wel. De heer Meerman, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen een akkoord gaan met het voorstel. De meeste antwoorden zijn naar tevredenheid beantwoord. Ook de vraag over de betonnen inrit. Er is geen sprake van een echte overtreding, maar meer sprake van een fout van een ambtenaar. En dat zet voor ons het een en ander in een heel ander daglicht. En we kunnen daarom ermee instemmen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Kruijenbrink, Leefbaar Tinalo.
Wij zullen ook instemmen met het plan zoals het hier ligt. Alleen in tegenstelling tot mijn buurman hebben wij toch grote problemen met de uitrit. Wij vinden dat de gemeente in dat geval simpelweg had moeten handhaven. Hebben wij altijd gezegd dat in dit geval ook gemoeten. Het kan best zijn dat een ambtenaar een fout heeft gemaakt. Dat is dan jammer. Daar hoeft een buurman of wie dan ook geen last van te hebben. Dat is dan een fout van de gemeente die hersteld zou moeten gemeente wegen. Dus wij zullen dit plan goedkeuren. Behoudens de betonnen inrit.
Mevrouw Engels, D66.
Ja, dank u voorzitter. Wij stemmen in met het plan, maar wel duidelijk zeggen wij tegen burgers die hier op wat voor manier dan ook maar bij betrokken zijn, en dat zijn we eigenlijk allemaal om de beurt, wel eens een keertje misschien, dat het natuurlijk altijd mogelijk is om zienswijzen of plannen in te brengen. Dat staat los van de actualisatie van dit plan. En dus ja, nogmaals de oproep om creatief en oplossingsgericht samen te streven naar een zo duurzaam mogelijke invulling van onze ruimte. Met deze opmerking stemmen wij ook in met het plan.
Dank u wel. Heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, gezien mijn eerste betoog sta je natuurlijk voor de keuze van wat moet je met zoiets als je op een klein onderdeel voor betrokkenen overigens van wezenlijk belang het idee is met de voorgestelde zienswijze notitie en het voorgestelde bestemmingsplan. Nou, we gaan natuurlijk niet op dat kleine onderdeel het hele bestemmingsplan afwijzen. Dus we gaan instemmen met de zienswijze notitie en het bestemmingsplan, maar wel met de kanttekening dat wij niet instemmen met de reactie 11.
Ten slotte de heer Pieters, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ook de fractie van de VVD die zal het gevraagde besluit ondersteunen en instemmen met de zienswijze notitie en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Dank u wel.
Dank u wel. In tweede termijn verder geen reactie. Dan gaan wij over tot besluitvorming. Wenst een van de fracties nog een stemverklaring af te leggen?
Ja. Ik denk dat u net gegeven hebt.
Ja. Dan, wie is tegen dit voorstel? Even de kanttekeningen buiten beschouwing laten. Wie is tegen dit voorstel? Niemand, dan is het met algemene stemmen aangenomen met kanttekening Leefbaar Tinalo en een kanttekening van gemeentebelang. Al dus besloten. Gaan wij over naar agenda punt 9. De renovatie zwembaden. Wie wenst daarover het woord te voeren?
Even. Van der Meij.
Van der Meij. Wensen en leren. Hogenboom. Hogenboom. Zijnbrink. De PvdA niet? Dan is het woord aan de heer Hogenboom. Christine.
Ja, dank u wel, voorzitter. Over de zwembaden. Het lijkt maar een kort verhaal, althans. Het is geen uitgebreid voorstel wat op tafel ligt en ik moet u zeggen dat ook in de leesmap niet al te veel te lezen viel voor ons deze keer, terwijl er toch wel heel wat informatie verzameld is, heb ik de indruk, het afgelopen jaar. Maar goed, u zult daar de reden voor gehad hebben. Voorzitter, ik zal het maar heel kort doen, ik heb een heel verhaal eigenlijk, maar dat is ook niet zo relevant. We hebben in 2008 met elkaar gesproken diverse malen over de zwembaden. In de discussienota, daar zal ik maar direct naartoe gaan, december 2008. Discussienota is geen voorstel van besluit was dat. Maar was het wel duidelijk dat het openhouden van de drie zwembaden de voorkeur had, heeft van de gemeenteraad. Ik wil erop wijzen dat was in 2008. En dat was in een tijd dat het perspectief voor de uitkering vanuit het gemeentefonds duidelijk positief was. Hebben we toen zelfs nog rekening gehouden met een toenemende uitkering uit het fonds voor het jaar 2009. Met perspectievennota 2009 was het al een hele andere zaak. De verwachte tijdelijke nadelen 2010-2013 vanuit het gemeentefonds van 1.717.000 euro. Die we dan als zijnde een calamiteit, tijdelijk dus, zouden dekken uit de ARCA. Ik constateer, voorzitter, dat sindsdien de situatie nog minder is geworden. We verwachten grote bezuinigingen door het Rijk. We wachten in spanning op de meicirculaire en nog meer op de besluitvorming van een nieuw kabinet. Alom onzekerheid dus. Ondanks de geschetste situatie ligt hier nu het voorstel van het college om een krediet beschikbaar te stellen van 6 miljoen euro. Met als gevolg een jaarlijkse last van 400.000 euro. En dat het slechts 400.000 euro is, komt door een voorziening uit de reserve onderhoud. Waar dit niet gebeurt, dan zou het bedrag toch aanzienlijk hoger geworden zijn, namelijk ongeveer 520.000 euro. Dus aardig dicht bij het oorspronkelijk genoemde bedrag van 517.000 euro.
ChristenUnie heeft de volgende vragen. Wat zijn de consequenties voor de reserve, voorziening, gebouwenbeheer? Groot per 1 januari 2009 €1.291.728. Is er dan helemaal geen onderhoud meer? 2. Hoe denkt het college de resterende €400.000 af te dekken? Waar komt dat geld vandaan? Uit de stukken kan ik het niet lezen. Derde vraag. Is de bestemming van een dergelijk structureel bedrag op het juiste moment aan de orde? In juni aanstaande volgt de perspectievennota als aanloop op de begroting 2011. Volgende vraag. Is er overwogen de zwembaden nu niet tegelijk, maar vanaf nu in een bepaalde volgorde te renoveren? Hoe is de actuele stand van de algemene reserves, de vrij te besteden reserves dus? Hoe denkt het college om te gaan met de komende bezuinigingen van de kant van de Rijksoverheid? Wordt er nagedacht over taakstellend meer opbrengsten vanuit de 3 zwembaden? Tot zover van de ChristenUnie.
Dank u wel. De heer Wensing, CDA.
Dank u, voorzitter. Zwembaden, investering van 6 miljoen, economische crisis. Eerste gedachte is op dat moment gelijk de handrem erop. Echter, in de Raad is eind 2008 besloten tot het openhouden van de baden en tot renovatie. En in het recente collegemanifest wordt in de komende jaren uitgegaan van uitvoer van opgestart beleid. Wij als CDA willen ons hier graag aan conformeren. Te meer daar in jaar 2008 een eerste berekening gemaakt is van renovatiekosten van €6.138.199. En nu wordt uitgegaan van exact €6 miljoen. Dus gelukkig, de eerste bezuiniging in deze economische periode is reeds binnen. Toch willen we graag antwoord hebben van de wethouder op een tweetal vragen. De eerste is, welke initiatieven worden wellicht nu reeds ondernomen om tot een maximale energiebesparing te komen bij de zwembaden? En met name geldt dat dan die vraag voor Aqualare, waarvoor het CDA 2 jaar geleden al een aantal voorstellen heeft ingediend. Het tweede is, de provincie heeft gelden beschikbaar gesteld in het kader van CO2-beperking, maar de omvang is niet bekend. Toch stel ik de vraag of er wel degelijk een indicatie gegeven kan worden over welke bedragen het gaan betreffen en hoe dit dan wordt meegenomen in de verdere financiële verantwoording van deze grote bedragen die nu aan de orde zijn. Tot zover de bijdrage.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Wering, gemeentebelang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Zoals al gezegd, in 2008, november 2008, is dit punt ter discussie gesteld. Toen is besloten de 3 zwembaden open te houden. Op dat moment heeft gemeente Belangen Tinalo gesteld het vreemd te vinden deze zwembaden apart te gaan behandelen. Ook toen hebben wij gesteld van dit is een van de kernzaken en dient eigenlijk enzovoort enzovoort. We willen geen oude koeien uit de sloot halen. Tevens is er tijdens de besluitvorming gesteld het rapport met het hoofd boven water te actualiseren. Alleen, mij verbaast, nog steeds staat op het rapport november of 2008. En verder staat ook geschreven dat er een onderzoek uitgevoerd wordt voor houtgestookte verwarmingsinstallaties. En het onderzoek daarvan zou begin 2009 van kant zijn. Alleen, ik lees hier niks over in het rapport. Ik wou graag weten waarom het rapport nog niet geactualiseerd is. Tot zover, meneer Termijn.
Dank u wel. De heer Van der Meij, D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. D66 steunt het voorstel om de zwembaden te gaan renoveren. Dat hadden wij ook al in ons verkiezingsprogramma gezegd. Wat ik mis in dit verhaal is de mededeling die van het college is gekomen bij de vorige vergadering. Dat er sprake zou kunnen zijn van het verwarmen van een van de zwembaden met behulp van het themapark wat op Vriezerbrug Zuid zou komen. En ik zou graag van de wethouder willen horen in hoeverre daar al iets van in dit programma zit. Want renovatie betekent ook dat je natuurlijk rekening moet houden met de toekomst. Tot zover.
Dank u wel. Heer Kraaienbrink, Leeuwarden Tinalo.
Ja, ik ga niet alle vragen herhalen die al gesteld zijn. Ik ben wel even nieuwsgierig. We praten hier over een provinciale subsidie. Wat voor invloed heeft het als wij nu zouden wachten met het vaststellen van het budget van 400.000 euro per jaar en we zouden eerst wachten op die subsidie en die misschien mogelijk in mindering kunnen brengen op wat wij nu zouden moeten vaststellen of dat eventueel een voordeel op zou leveren. Misschien dat het in dat geval slim is om even te wachten. Voor de rest hebben we het inderdaad, missen wij plotseling de houtkachel? Misschien zit hij hier weer in deze subsidie. En voor de rest ben ik even heel nieuwsgierig. We praten hier over een bedrag van 400.000 euro per jaar. Over een periode van 25 jaar. Dat is 10 miljoen. Maak ik nou het rekensommetje verkeerd of niet? Ik hoor het wel.
Dank u wel. Ten slotte mevrouw Baggerman, VVD.
Ja, dank u voorzitter. De VVD die ziet dit als een logisch vervolg van het besluit wat genomen is in 2008. En aangezien we afgesproken hebben dat we dat ook zullen gaan uitvoeren, zijn wij akkoord met deze bevindingen. Natuurlijk vinden wij dat in deze periode wel heel erg veel geld. Dat realiseren wij ons ook wel. Maar de doelstellingen dat iedereen gebruik kan maken van het zwembad en in samenwerking met de vrienden van het zwembad, hopen wij wel op een heel zeer goed resultaat. Daarnaast wil ik ook niet alle vragen herhalen, maar wij zijn wel heel erg nieuwsgierig naar de omvang van de subsidiegelden. Ook daar willen wij graag wel een antwoord op. Dank u wel.
Tot zover de eerste termijn van de Raad. Ik geef het woord aan de nieuwe wethouder Sport, de heer Kremers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, daar sta je dan als nieuw kerstwethouder en het eerste wat je doet is 4,7 miljoen euro vragen. Of eigenlijk 6 miljoen voor nieuwe zwembaden. Er zijn een paar kritische vragen gesteld, maar breed hoor ik gelukkig in eerste instantie wel zoiets van ja, we hebben een afspraak vanuit het verleden en dat willen we nu ook continueren. Dat getuigt in ieder geval van consistent beleid. Maar terecht dat er de nodige, vooral financieel kritische vragen worden gesteld. Kijk het even naar de vragen van de ChristenUnie, de heer Hogeboom. Ik kan ze misschien niet allemaal beantwoorden, maar daar waar het op financieel vlak mij tekort schiet, zal de heer Kosmeijer mij aanvullen. Dan wel straks de rest van de vragen beantwoording overnemen.
Mag ik al niet gelijk?
Nou, we hebben een multi-inzetbaar college, dus...
Ja. Dat is mooi, hè, van het collegiale. Even kijken. Inderdaad, u geeft zelf al aan dat bij de discussienota in 2008... er toen door de gemeenteraad aangegeven is dat we willen streven naar het openhouden van de drie zwembaden. Toen was er inderdaad nog sprake van een positief financieel perspectief. Nu hebben we een grote onzekerheid. Wij kunnen gewoon drastische bezuinigingen om ons af zien komen. U heeft daarop over een aantal vragen gesteld. Ik begin even met de laatste vraag die ik namelijk heb opgeschreven. Van hoe denkt het college om te gaan met de komende bezuinigingen? Daar denkt het college nog niet over na. In die zin, daar hebben we op dit moment simpelweg nog geen discussie over gevoerd. Mede gelet ook op het feit dat we op dit moment niet weten hoeveel bezuinigingen we zullen moeten aangaan. Maar u kunt er van mij uitgaan dat dat binnen het college nog een uitgebreid onderwerp van discussie zal zijn. Wij komen daar zeker, zodra bekend is, ook vanuit de meicirculaire, hoe hoog die bedragen zijn, zullen we met voorstellen richting uw raad komen. U heeft gevraagd, wat zijn de consequenties voor de voorziening gebouwenbeheer? Vanuit de 6 miljoen die wij hebben gevraagd, wordt 1,3 miljoen gegenereerd uit het onderhoud gebouwenbeheer. Dat is onderhoud specifiek bestemd voor zwembaden. Door die gelden nu te gebruiken, verwachten wij dat we zeker de komende 5 jaar geen extra onderhoud zullen hoeven te plegen aan de zwembaden. Daarna zul je langzaam zeker natuurlijk die reserve weer moeten opbouwen. Want na 15 jaar
heb je wel weer geld nodig om de zwembaden in stand te houden. En u heeft ook kunnen lezen in de stukken, de 6 miljoen die we vragen, waarvan 4,7 miljoen in de vorm van een krediet, is bestemd voor zeker een periode van 15 jaar. U vraagt vervolgens, en dat is een vraag die ik niet helemaal begrijp, maar dat zal de heer Kosmeij dan overnemen. De bestemming van het structureel bedrag, om dat nu zo te benoemen, is dit wel het juiste moment. Ik neem aan dat daarmee bedoelt de 400.000 euro voor 2011.
Mag ik de voorzitter, ter verduidelijking, wat ik bedoeld heb, is dat dergelijke investeringen die worden behandeld bij de perspectievennota en uiteindelijk niet weer bij de begroting. En nu gewoon tussendoor, gaan we een beslissing nemen over 400.000 euro. Dat is mijn probleem. Dus eigenlijk zeg ik, is het waarheid niet beter geweest dat we hier pas in juni bij de perspectievennota een principebesluit over zouden nemen?
Meneer Kremers. Oké, op die manier wel. Ja. Ik kan me die redenering voorstellen. Het feit is alleen dat wij graag alle drie de zwembaden in één keer willen aanbesteden. We hopen daarmee ook wat voordelen te bereiken. Dat betekent niet dat alle zwembaden ook in één keer worden gerenoveerd. U heeft ook in de stukken kunnen lezen waarschijnlijk dat de renovatie van het zwembad Aqualaren voor 2011 gepland staan. Maar het is zeker in het kader van de aanbesteding wel voor ons heel belangrijk dat we weten dat we over het krediet kunnen beschikken. En vandaar dus dat ook we dit verzoek hebben neergelegd.
Mag ik
dat productie? Komt ook een beetje.
Heer Kraaienbrink, Kleefbaar Tinalo.
Het gaat er even, voordat we even te ver afdwalen. U heeft het net over een periode van 15 jaar. In het stuk staat hier 25 jaar. Ik ben nou een klein beetje verward.
Meneer Kremers.
Nee, wat in het stuk staat is dat de 6 miljoen voldoende is om de zwembaden de komende 15 jaar weer in stand te houden. Gelijktijdig staat in het stuk dat de 6 miljoen in 25 jaar afgeschreven moet worden. Afgeboekt moet worden. Ja? Dat is even het verschil tussen die 15 en die 25. De ChristenUnie tenslotte vroeg nog, is het niet handig om de zwembaden volgordelijk te renoveren? Nou, feitelijk doen we dat ook. We gaan dit jaar de Leemdobben en de Lemvering, dus de beide buitenbaden, renoveren. En we gaan pas volgend jaar zomer bezig met de renovatie van Aqualaren. Dus we doen ze niet allemaal in één keer tegelijk. Dan door naar het CDA. De heer Wensink. Geeft aan dat het uitvoering is van reeds opgestart beleid. En is blij dat er in ieder geval minder nodig is dan eerder geraamd. Dat klopt. Als u de allereerste berekening ziet van de grondmei in de tijd nog. Daar staat zelfs, dacht ik, 7,8 miljoen is een totaliteit in de stukken. We hebben dat nu terug kunnen brengen naar 6 miljoen. Dus de tijd heeft in ieder geval ook met de aanpassing van wensen en dergelijke gezorgd dat het aanmerkelijk minder is geworden. De energiebesparing van Aqualaren. Het is een voorstel van toen nog mijzelf geweest, als fractievoorzitter van het CDA, om te komen tot een houtsnippen verbrandingsoven voor Aqualaren. Ik geloof ook dat Leva Tinale erover sprak. Dat is zeker nog niet van de baan. Laten we dat voorop stellen. Alleen, het is ook nog niet duidelijk of dat ook definitief doorgaat. Er zijn veel meer mogelijkheden. Dus wordt op dit moment gekeken van welke mogelijkheden zijn er om tot verwarming van Aqualaren over te gaan. En dat kan misschien via houtsnippersverbranding. Dat kan misschien toch gewoon via gas. Een combinatie daarvan of misschien zelfs van andere methoden. We gaan dat ook zeker kijken in combinatie met hoe kunnen we langer gebruik maken van de warmte die we gebruiken. Bijvoorbeeld ook, en dat heeft ook in de stukken kunnen lezen, dakisolatie en dergelijke. Ik kan u toezeggen dat uiterlijk december 2010 daar een nader rapport over komt. Dus dan kunnen we echt aangeven van hoe gaan we toekomstgericht Aqualaren verwarmen.
Heer Kruijenbrink, Leefbaar Tinalo.
Ben ik heel even nieuwsgierig. Er staat hier inmiddels is er geld door de provincie beschikbaar gesteld voor verschillende projecten. Zit het project hierbij in of is dat nog een apart budgetair geheel?
Meneer Kremers.
Dat is een apart budgetair geheel. En dan kom ik gelijk ook met de vraag, ik meen ook het CDA, maar u ook dat vroeg van hoe groot is dat bedrag wat we van de provincie krijgen. In het kader van die CO2-uitstoot, €210.000. Dat is een ambtelijke toezegging die nog geformaliseerd moet worden. En pas als het geformaliseerd is, kunnen we dat ook toerekenen naar de diverse projecten. Ja, en daarmee heb ik dan ook gelijk de tweede vraag van het CDA beantwoord. En de heer Kosmeijer kan misschien straks even aangeven hoe we die €210.000, want dat is de aansluitende vraag van het CDA, terug kunnen vinden straks in de boeken. Gemeentebelangen, de heer Wering. Zwembaden zouden niet apart hoeven te worden behandeld, is in het verleden door gemeentebelangen gezegd. Ja, dat kan, maar deze raad heeft anders besloten en die heeft besloten om het uit het integraal accommodatiebeleid te halen en de zwembaden apart te behandelen.
Zou u stil willen zijn in de zaal? Het stoort erg.
En vandaar wat er gebeurd is. Ook u heeft vraag gesteld over het onderzoek naar de houtgestookte installatie. Daar heb ik al antwoord op gegeven. En nou heb ik iets opgeschreven wat ik zelf niet meer kan lezen. Dan moet er nagaan. U vraagt om een actualisatie, ja ik begrijp, zie het weer, van een rapport van het hoofd boven water. Misschien dat u in tweede termijn even kunt aangeven wat u daar precies mee bedoelt. De heer Van der Meij, D66, heeft nog een vraag gesteld. Is ten aanzien van de verwarming ook gekeken naar het themapark op Vriezenbrug? Nee, want dat moet nog verder onderzocht worden en dat zal ook verder in het collegeprogramma nog verder uitgewerkt worden. Dus nee, dat is nog niet bekeken. En Leva Tinalo had het over subsidie van de provincie, daar heb ik op geantwoord. En ook die vraag is ook gesteld door de VVD, zie ik. En de VVD die sluit zich vervolgens aan bij het reeds eerder genomen besluit. Volgens mij heb ik alle vragen beantwoord dus weer. En heeft de heer Kosmeijer nog één of twee vragen te gaan?
Dan gaat het woord nu over naar de heer Kosmeijer.
Voelt toch wel goed dat ik nog even in mijn oude rol terug mag, voorzitter. Even een aantal aanvullingen op wat de heer Kremers al naar voren heeft gebracht. Ik meen mij te kunnen herinneren dat uw raad ook geïnformeerd is over de houtversnipper verbrandingsoven en hoe dat gelopen is en dat dat dus nu nog niet heeft geleid tot een installatie. Dat had ook te maken met een subsidieaanvraag bij de provincie die is afgewezen en een initiatiefnemer die toen ook is afgehaakt. En wij nemen het dus nu in de totale planvorming zoals de heer Kremers ook heeft aangegeven mee. Kom ik nog even op de financiën. Wat we gedaan hebben is nu gebruik maken van de 2 ton die in de begroting van 2010 is toegezegd door uw raad. Dat is daarin verdisconteerd. Dus daar kunnen we ook vrijelijk over beschikken. Dat kunnen wij als college ook uitgeven. Wat inderdaad het dilemma is dat je nu ook al gebruik maakt van die 2 ton die pas in 2011 daadwerkelijk door uw raad hopelijk wordt gehonoreerd. En dat tegen de achtergrond van donker weer in financieel opzicht is dat misschien bijzonder. Tegelijkertijd hebben wij ons wel ter harte genomen de discussie zoals die in deze raad heeft plaatsgevonden met betrekking tot het belang wat uw raad heeft gehecht terecht aan de zwembaden. En de heer Kremers heeft zelf ook al aangegeven dat daar een volgordelijkheid in zit en dat niet alles in 2010 ook daadwerkelijk wordt uitgegeven, maar dat in de aanbesteding dat wel handig is om dat in één keer te doen, omdat dat ook een samengesteld pakket aan maatregelen is. Dus dat betekent ook dat het risico dat als we in eind 2010 de begroting voor 2011 ook vaststellen, dat die 4 ton die zeg maar nu in structurele zin wordt verdisconteerd nog niet daadwerkelijk is uitgegeven, maar betekent wel een extra hobbel om daar nog op terug te komen. Maar die mogelijkheid is niet bij voorbaat uitgesloten. Tegelijkertijd is die provinciale subsidie is nog even aan de orde geweest. De precieze orde van grootte, dat proberen wij ook nog steeds in positieve zin op te beïnvloeden. En we hebben binnen het college ook afgesproken dat daar waar die subsidie wordt toegekend, daar houden we nu in de berekening nog geen rekening mee, maar daar waar die wordt toegekend, wordt dat gewoon in mindering gebracht en kan dus ook in feite afgeboekt worden van die 2 ton die benodigd is in 2011. En nou, dan moet je even een rekensom toepassen van hoeveel geld dat dan in structurele zin zal gaan worden. En dat is weer afhankelijk van de totale toegezegde bedragen. Tot slot nog één opmerking die ik mij dan ook nog even permitteer. Dat is de koppeling met Fries Nieuwe Stukken. Nee, daar hebben we nog geen zicht op omdat dat nog in ontwikkeling is. Tegelijkertijd is wel meegenomen dat in de infrastructuur die wordt aangelegd, dat zodanig gebeurt dat datgene wat er in Fries Nieuwe Stukken mogelijkerwijs naar voren komt, dat dat dan wel in één keer meegenomen kan worden. Dus niet dat er dan weer een hele nieuwe operatie op gang gebracht hoeft te worden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel.
Meneer
De... De heer Kraaienbrink, Leefbaar Tinalo.
Ik ben waarschijnlijk een slechte boekhouder in de ogen van de ChristenUnie, maar ik ben nog steeds niet. Wij geven nu 400.000 euro in totaal per jaar, over een periode van 25 jaar. Hoe komen we aan het totale bedrag dan van 6 miljoen die we nodig hebben? Want als ik dat gewoon even 25 maal huppa doe, dan kom ik veel hoger uit.
De heer Kosmeijer.
Nou wil ik niet zeggen dat ik een slechte boekhouder ben, maar dan zou ik mezelf tekort doen over de afgelopen jaren. Maar het voelt mij te ver om dat nu even voor u voor te rekenen, want je zit met rente en aflossing. Dus niet alleen maar rekenen van 25 jaar maal 4 ton als 10 miljoen. Je zult ook je rentelast daarin mee moeten nemen. Dus dat moet je wel verdisconteren. En u moet niet vergeten de gelden die uit de voorziening gebouwenbeheer worden gehaald, die dus ook in feite een spaarpot vormt voor de toekomst, omdat we al wisten dat er in die zwembaden geïnvesteerd moest gaan worden. Dus dat zit in je gewone reguliere gebouwenonderhoud, zit dat meegenomen. En dat wordt dan nu uit die pot gehaald, omdat er nu sprake is dat er geïnvesteerd wordt in die gebouwen. En dan kun je daar dat bedrag van 1,2 miljoen, dacht ik dat de heer Kremers zei, 1,3, daaruit gehaald kan worden.
Ja, maar zelf vind ik het zo verbijsterend dat wij een bedrag van 10 miljoen op tafel moeten zetten om in principe 6 miljoen, 4,7 miljoen te moeten lenen. En... Ik ben hier niet op tegen, op zichzelf, maar dat rekensommetje valt bij mij niet. Misschien is het een keer leuk als u die exercitie maakt en mij dat even een keertje wilt mailen.
Ik wil u graag het aanbod doen om dat nog eens op een hoek van de tafel met een kop koffie erbij door te rekenen.
Die afspraak is
met de nieuwe wethouder van Finan.
Dan de tweede termijn. Wie wenst als... Nog tweede termijn het woord te voeren. Twee, de heer Hogeboom als eerste.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik bedank beide wethouders uiteraard voor hun reactie. Eén ding heb ik dan waarschijnlijk verkeerd begrepen. Ik heb die voorziening het gebouwenbeheer, toen die post was, uitgelegd als een algemene voorziening voor de gebouwen die in ons bezit zijn en niet alleen voor de zwembaden. En ik vraag me af of de wethouder helemaal gelijk had met zijn reactie daarop. Dat 1 en 2, en dat vind ik eigenlijk veel moeilijker, als de heer Korsmeijer gaat becijferen dat we 400.000 euro hebben per 2011, dat weet ik wel. Tot en met 2010 hebben we het afgedekt, tegen de begroting hebben we ja gezegd. En de post voor 2011 valt nog te overzien. Want dat blijkt uit een berekening van een paar jaar geleden. Maar de pijn komt bij 2012. En hoe groot die pijn wordt, weet niemand. Ik ook niet. En dan zeg ik maar gelukkig niet. Maar waar ik op geattendeerd heb, en dat is de hoofdmoot van mijn betoog, is dat er vanaf 2012 400.000 euro per jaar uitgegeven gaat worden. Waarvoor we nu op dit moment nog geen dekking hebben. En daarom heb ik gevraagd, waar komt dat geld vandaan? En ik kan het antwoord wel geven. Op dit moment dat alleen maar uit de reserves komen. Maar hoe hoog zijn die reserves dan? Nou, tot zover in tweede termijn.
Dank u wel. Dan de heer Wering, gemeentebelang.
Dank u wel, meneer voorzitter. De wethouder vroeg mij te verduidelijken wat ik bedoelde met het rapport met het hoofd boven water. Ik verwijs daarmee naar, naar de discussienota die te grondslag ligt of lag in 2008 aan de discussie die toen gevoerd was. En de raad heeft toen ook besloten dat rapport geactualiseerd diende te worden. Tot zover.
Dank u wel. De heer Kraaienbrink, Leefbaar Tinalo.
Ja, heel even kort. Er moet nog een rapport komen van blijkbaar wat er precies allemaal moet gaan gebeuren. En mijn vraag is dan van als dat nog moet gebeuren, ben je dan al zover dat je een aanbesteding kunt uitschrijven?
Dank u wel. Verder niet. Het woord is aan de heer Kremers. Ik hoop dat u het zometeen nog wel kunt lezen.
Goed. ChristenUnie. Het financiële gedeelte gaat de heer Klosma hier weer op in. Het is toch zo makkelijk als je dat zo mooi kunt afschuiven. De voorziening was inderdaad, deze voorziening was alleen, echt alleen bestemd voor de zwembaden. Dus daar kunt u gerust over zijn. Leef Bertinalo, er moet nog een rapport komen over wat er precies moet gebeuren. Ik neem aan dat u bedoelt ten aanzien van Aqualare, want de rest is natuurlijk bekend, hè. Ten aanzien van Aqualare is in grote lijnen wel bekend wat er gebeuren moet. Dat heeft u kunnen lezen in de stukken. Alleen het definitief ontwerp, dat moet inderdaad vastgesteld worden. Maar op basis van het voorlopig ontwerp, het directierapport, kan al wel gesteld worden hoeveel er voor de Aqualare nodig is.
Maar als u een aanbesteding uitschrijft en u zegt net van wij willen alle drie de zwembaden tegelijkertijd aanbesteden, dan moet u toch eerst wachten totdat helemaal duidelijk is en exact de eisen er liggen voor Aqualare om een aanbesteding überhaupt uit te kunnen schrijven. Dat betekent dat de rest van de zwembaden toch zou moeten wachten op Aqualare.
Nee. Nee. Het hoeft ook niet per se, het gaat niet gelijktijdig aanbesteed worden. De aanbesteding zal in eerste instantie gaan voor Leemdobben en Lemverdingen, dus de beide buitenbaden. De aanbesteding voor Aqualaren zal waarschijnlijk ongeveer februari volgend jaar plaatsvinden. Maar om het te kunnen aanbesteden moet je dus nu al wel weten hoeveel krediet je hebt. En vandaar dat het nu al gevraagd wordt.
Ja? Dank u wel. Nog verder?
Ja, nog één. De gemeente Belang met het hoofd boven water heeft gevraagd van, hé, we hebben toen besloten om het rapport met het hoofd boven water te actualiseren. Het enige wat ik daarvan kan zeggen is dat in het rapport blijkt dat grondmijn met bepaalde berekeningen is gekomen. Dat is geactualiseerd en vanuit die optiek is het bedrag dus aanmerkelijk naar beneden gegaan. De uitgangspunten, zoals ze stonden in het rapport met het hoofd boven water, zijn uiteraard gewoon met het hoofd boven water gebleven, om het zo maar eens cryptisch uit te drukken. Alleen, we hebben diverse wensen die er waren, wat minder hoog gesteld.
Dan de resterende beantwoording door de heer Kosmeijer.
Voorzitter, even in de richting van de heer Hogeboom. In 2010, in de vastgestelde begroting voor 2010, is €200.000 structureel opgenomen in de begroting voor het renoveren van de zwembaden. In 2011 is wederom, in structurele zin, voorzien in een opname van €200.000 in de begroting voor renovatie van de zwembaden. En daarmee wordt bij het vaststellen van de begroting 2011 €400.000 structureel beschikbaar gesteld voor het renoveren van het zwembad. En daarmee kun je vervolgens, ik meen uit het stuk nog even gezien te hebben, 4,7 miljoen dat daarachter staat, 4,7 miljoen nu investeren. En de resterende 1,3 miljoen komt uit de voorziening gebouwenbeheer. Gebouwenbeheer is een totale voorziening voor al onze gemeentelijke gebouwen, waaronder ook het zwembad is verdisconteerd en waarin specifieke bedragen zijn opgenomen voor het renoveren van de zwembaan.
Dus met andere woorden, dan heb ik gelijk dat die post gelijk op nul staat nu.
Nee, daar hebt u dus geen gelijk in. Even weer terug naar de voorziening. Nee, je moet het nog anders dan formuleren.
Sorry, met die post is 1,3 miljoen. Die reserve voor het gebouwenbeheer is 1,3 miljoen. Kijk je maar in de reserve, nota reserve en voorzieningen.
Hoef ik niet in te kijken, dat weet ik.
Voorzitter, mag ik aan deze onduidelijkheid een eind maken?
Ja. Heer Pieters, VVD.
In mijn beleving staat het in een stuk heel duidelijk beschreven. Bestaat uit vanuit de verzoening onderhoud is tot 2015 1/13 miljoen beschikbaar. Wij nemen een voorschot op de toekomst. Wij nemen voor de komende 4 jaar nemen we het geld uit die voorziening ook wel op. Meneer Hogeboom heeft inderdaad gelijk. Als je kijkt naar de huidige toestand, dan zit die 1/13 miljoen niet eens in de voorziening. Maar we nemen hem op tot 2015.
Dan de heer Kosmeijer.
En dan nog verder te verdrukken. Altijd het riskante als je nog verder gaat verduidelijken dat daar weer onrust door ontstaat. Maar je moet niet alleen kijken naar de voorziening zoals die zeg maar als reservepositie is opgenomen. Onderhoud gebouwen is ook een regulier onderdeel van onze begroting. En in dat onderhoud van die gebouwen staan ook voor de komende jaren een aantal investeringen gepland voor die zwembaden. Omdat we wisten dat we vroeg of laat daarvoor kwamen te staan. Dus dat is daarin opgenomen. Dus dat gaat dan niet allemaal ten koste van de reserve of van de voorziening. Maar ook in de reguliere bedragen die in de loop van de jaren tot 2015 al zijn opgenomen, worden daarin meegecalculeerd. En daarmee valt niet het hele onderhoudsgebouwenvoorziening op nul uit. En daarmee is er dus ook sprake van gewoon ordentelijk financieel beleid, ook voor de onderhoud van de gebouwen die nog resteren.
Gaan wij over tot besluitvorming. Agenda punt 9, renovatie zwembaden. Wie is tegen dit voorstel? Niemand is met algemene stemmen aangenomen. Dan gaan wij naar agenda punt 11. Benoeming leden audit comité. Dat gaat over personen, maar ik zou u om praktische redenen willen vragen of wij het hier gewoon in stemming kunnen brengen en niet met stembriefjes hoeven te gaan werken. Elke fractie heeft één afgevaardigde. Kan iedereen daarmee instemmen dat we de versnelde procedure doen? Wie is tegen het voorstel bij nummer 11? Niemand? Dan zijn de voorgestelde leden benoemd in het auditcomité. Dan wou ik hetzelfde voorstellen voor agenda punt 12. Benoeming leden raadswerkgroep kaderbrief planning en controle. Wie is tegen deze 8 leden samenstelling? Niemand? Dan is daarmee ook deze groep bemand. Gaan wij naar agenda punt 13. Voorbereidingsbesluit percelen hoofdweg te Eelde. Wie wenst het woord te voeren? Niemand. Wie is tegen dit voorstel? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Dan agenda punt 14. De begrotingswijzigingen. Wie? De heer Van der Meij, D66.
Meneer de voorzitter. Volgens mij zijn begrotingswijzigingen financiële zaken. En ik heb begrepen uit de stukken die ik heb gekregen dat de wethouder financiële zaken mevrouw Hofstra is. Waarom is dan de portefeuillehouder de heer Kosmeijer? Neemt hij de zaak zolang nog waar? Zo ja, hoe lang dan nog?
Mevrouw Hofstra is op dit moment volledig in charge of financiën. Alleen dit was nog een overloop van het oude naar het nieuwe college. Vandaar dat hier de heer Kosmeijer nog staat.
Juist.
Wie is tegen dit voorstel? Niemand, met algemene stem aangenomen. Dan agenda punt 15, informatie uit het college, iemand daarover? Mevrouw Engels, D66.
Ja, even een procedurele opmerking. Wij hebben een brief gestuurd over de zorgboerderij Diogenes. Wij zagen op 6 april het antwoord naar de pers gaan en wij kregen zelf als fractie het antwoord op 9 april... En dat heeft mij, misschien is dat een beginnersfout, maar het heeft mij enigszins verbaasd. Is dit een slip of the tongue, om het zo maar eens te noemen, of gebeurt dit vaker? En zo ja, waarom dan?
Wellicht geen slip of the tongue, maar een slip of the pen.
Ja.
Ik kan daar op dit moment geen antwoord geven, maar in principe wordt de raad als eerste geïnformeerd. Dus in principe, dank u wel. Wij zullen daar uiteraard alert op blijven.
Goed zo.
Iemand anders over agenda punt 15, al dus afgehandeld. Agenda punt 16, iemand daarover het woord? Niemand. Agenda punt 17, stukken vanuit de leesmap, iemand daarover? Dan is het nu exact 11:30 en sluit ik deze vergadering. Met dank voor uw bijdrage.
Show. Dan kan ik nu mijn oude secretaresse gaan bellen en haar feliciteren. Die woont op Tolhuisweg 29.
Oh, met de schuur?
Die woont naast die keuter.
Oh, die krijgt
de schuur. Ja. Nou, die heeft alleen de bedoeling om een garage te maken. Ik ben die keuterijen met een 10 uur, 1,5 uur even binnen gezeten. Om te kijken. En werkelijk, als je op een gegeven moment ziet hoe weinig licht inval.
weinig licht erblijft.
Nee, klopt, is ook zo.
Dus eigenlijk,
het is een trieste toestand. Het vervelende is alleen, ze kunnen moeilijk wat anders. Want aan de andere kant, op nummer 31 van de familie, daar valt helemaal niet mee te praten. Maar goed, ja. Laat maar gaan. In ieder geval nog gefeliciteerd met je benoeming.
Dankjewel. Dat we een paar leuke jaren naast elkaar.
Ja, het moet wel lukken, moet dacht
ook,
ik.
Ook gezellig, het moet lol geven.
Het moet gezellig blijven.
Oké, Mark. Dankjewel.